Beginnen wij met de gemeenteraadszitting van maandag 27 mei 2024 met punt 1 notulen en zittingsverslag van de vorige zittingen. Wij vragen uw goedkeuring voor notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 22 april 2024. Graag uw stemming. Voor 1 onthouding. Puntje 2, CIPAL dienstverlening, agenda en mandaat algemene vergadering van 20 juni 2024. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde met de agenda en daarbij horende documenten van de hybride algemene vergadering van CIPAL op 20 juni 2024 en mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag jullie stemming. Ja. 17 voor en 7 onthouding. Puntje 3, IGAN dienstverlening, agenda en mandaat van de algemene vergadering van 20 juni 2024. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde met de agenda en daarbij horende documenten van de buitengewone algemene vergadering van IGAN dienstverlening op 20 juni 2024 en mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag jullie stemming. 17 voor, 7 onthouding. Punt 4, IGAN Milieu en Veiligheid, agenda en mandaat algemene vergadering van 20 juni. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde met de agenda en de daarbij horende documenten van de buitengewone algemene vergadering van IGAN Milieu en Veiligheid op 20 juni 2024 en mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag jullie stemming. 17 voor, 7 onthouding. Puntje 5, Waterlink, agenda en mandaat algemene vergadering van 13 juni 2024. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde met de agenda en daarbij horende documenten van de algemene vergadering van Waterlink op 13 juni 2024 en mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Ook hier weer graag jullie stemming. 17 voor en 7 onthouding. Punt 6, hetzelfde voor PITPA, agenda en mandaat algemene vergadering van 28 juni 2024. De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde met de agenda en daarbij horende documenten van de algemene vergadering van PITPA op 28 juni 2024 en mandateert de vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren. Graag jullie stemming. 17 voor, 7 onthouding. Puntje 7, op organisatie, beheersing en klachtenrapportering 2023. Op 18 maart 2019 keurden de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het kader voor organisatiebeheersing goed. In uitvoering hiervan liggen het rapport organisatiebeheersing 2023 en de klachtenrapportage 2023 voor ter kennisname. Ik vermoed niet dat daar nu vragen over zijn. Dan gaan wij over naar punt 8, jaarrekening 2023. Een punt gebracht door Johan de Rijk.
Ja, de volledige uitleg heb ik daar juist gedaan. Dus graag uw goedkeuring voor het gemeentelijk deel en het geheel van de jaarrekening 2023.
Als er geen vragen zijn, dan graag jullie stemming. 14 voor, 10 onthouding. Punt 9, reglement voor de diverse retributies, aanpassing en toelichting door de burgemeester.
Door wijziging van de Vlaamse Codex Wonen 2021, ingaand op 1 juni 2024, zal de gemeente een vergoeding kunnen vragen voor het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek. Daarmee vervalt de mogelijkheid om een vergoeding te vragen voor de aanvraag van een conformiteitsattest. Vanaf 1 juni 2024 wordt het maximumbedrag dat de gemeente mag terugvorderen opgetrokken tot €200 per woningcontrole, waarbij mag gedifferentieerd worden naar gelang de aard van de procedure en het doel van het onderzoek. Binnen het huidige reglement wordt er €50 per aangevraagd en afgeleverd conformiteitsattest opgelegd. Dit bedrag is veel te laag in verhouding met de werkelijke kost van de onderzoeken die uitgevoerd moeten worden. En bovendien kon er enkel gefactureerd worden bij aflevering van een aangevraagd conformiteitsattest. De retributie wordt nu als volgt vastgesteld. Voor het verzoek tot de afgifte van een conformiteitsattest €150. Voor een melding van herstel van eerder vastgestelde gebreken of een melding van herstel in de waarschuwingsprocedure €100. En voor een conformiteitsonderzoek van een kamerwoning met gemeenschappelijke delen wordt een basisbedrag van €150 aangerekend, verhoogd met €50 per kamer met een maximum van €350. De woonmaatschappij De Voorkempen wordt vrijgesteld omwille van het lopende afsprakenkader om een gratis conformiteitsattest af te leveren bij het inhuren van een woning op de private huurmarkt. Graag uw goedkeuring voor de aanpassing van het reglement op diverse retributies.
Roel?
Het is eigenlijk een vraagje. Wie moet die rekening betalen? Is dat een aanvrager of altijd naar de eigenaar?
De aanvrager.
Zeker, hè?
Ja.
Ja. Ja.
Dan graag jullie goedkeuring van punt 9.
Herkontrole is de eigenaar. Als hij dat vraagt, dus een vraag.
16 voor en 8 onthouding. Punt 10, erfpacht overeenkomst voor de kinderopvanglocatie in Milligem. Een toelichting door Johan de Rijk.
Door de stopzetting van het wijkschooltje voor kleuters in Milligem komt dit gebouw vrij. Via de parochie Sint Pancratius Ranst wenst het vicariaat Kempen het gebouw ter beschikking te stellen voor een gemeenschapsdoel in de gemeente Ranst voor een erfpachtvergoeding van €20.000 per jaar op basis van een schattingsverslag. De gemeente Ranst heeft advies gevraagd aan FERM om zeker te zijn dat dit gebouw geschikt is om kinderopvang te organiseren. Volgens het advies van FERM kan er mits aanpassing een kinderopvang gerealiseerd worden voor 18 kinderen. De erfpachtnemer is op grond van de geldende energieregelgeving verplicht om ervoor te zorgen dat het goed binnen uiterlijk 5 jaar aan de minimale energieprestaties voldoet. Na onderzoek door de technische dienst werden deze werken geraamd op €391.000 zonder opties en €627.000 met opties, waarvan er meer dan waarschijnlijk een aantal noodzakelijk zullen zijn. Gelet op de kosten van deze renovatieverplichting werd er onderhandeld met het vicariaat Kempen om de kanon over de volledige periode van 30 jaar van €600.000 terug te brengen tot €360.000. Graag uw goedkeuring voor de erfpachtovereenkomst kinderopvanglocatie Milligem over een periode van 30 jaar en eindigend op 31 december 2054, waarbij de jaarlijks te betalen vergoeding wordt vastgesteld op €12.000.
Roel.
Laat me beginnen met te zeggen dat wij uiteraard zeker voor die kinderopvang zijn, dus op zich is daar geen probleem mee. Maar de kritische noot in ons doet dan wel vragen waarom dat je dat in Oelichem op iets eigendom was. Dat zie ik nog altijd te koop staan op Immoweb, dus dat vind ik nog altijd onbegrijpelijk. Maar dat staat niet op de agenda, dus ik ga over dit wat vragen stellen. We stellen ons de vraag, omdat je niet beter waard overgaan naar aankoop. Waarom bijvoorbeeld? Je zal waarschijnlijk zeggen, ja, daar stonden ze niet voor open. Maar we zien in dat dossier toch ook zitten dat daar een enorme investering zit om dat gebouw in orde te krijgen. Allee. Voor zover dat we dat kunnen analyseren, zit daar een raming bij die flirt van de 350 en die kan oplopen naar de banaal €700.000. Allee, dat is een, als ik zo'n ramingen maak, dan sturen ze mij naar huis. Dus ik vind dat wel een beetje raar. Wat is het nu? Gaan we maar 350 investeren of gaan we toch 700.000 investeren? En ik stel mij hier alleen maar de vraag, is dat nu verstandig om op iets een erfpacht van 30 jaar te nemen, om daar een gebouw, zoiets, helemaal te gaan renoveren tot voor 700.000 euro. We stellen ons ook de vraag, is het niet verstandiger om dan eerder naar een nieuwbouwcomplex te gaan? Dat betreft een vrij oude chalet-achtige constructie. Dus ik weet niet in hoeverre dat daar eigenlijk al over nagedacht is. Ik denk het niet, want in het dossier zit alleen een renovatieraming en wordt er over niks anders gesproken. Dus onze vraag is eigenlijk een beetje van, ja, is dat niet beter om toch te onderhandelen tot een eventuele aankoop? Ik zie jou verwijzen naar eventuele andere erfpachten die hier zijn, maar dit is toch een alleenliggend perceel waar ik me niet de indruk van kan ontdoen dat... Het kerkbestuur dat hier eigenaar van is, ik weet niet wie dat er juist eigenaar is, het is niet kerkbestuur, dacht ik, maar een andere koepel. Maar in ieder geval, ik denk niet dat het in aanmerking komt voor hun patrimonium, voor de dienstverlening, dat zij zelf in gedachten moeten brengen. Dus bij dit stellen wij ons wat vragen of dat het verstandig is, 30 jaar looptijd, en dan die investeringen die zijn eigenlijk vrij onduidelijk. Maar nog eens, we zijn uiteraard voor die kinderopvang. Maar we vinden alleen dat er precies een beetje zwak onderhandeld is in wat je hier bekomen hebt.
Ja, je weet dat er op dit moment daar een kleuterschool is. En wat dat betreft zijn er niet zoveel aanpassingen die noodzakelijk zijn om daar een kinderopvang van te maken. Nu, de regelgeving is heel duidelijk. Wanneer je dat in erfpacht neemt, dan moet je ervoor zorgen dat dat volgens de huidige energienormen in orde is. Wij hebben daar ook over nagedacht om dat aan te kopen. Maar het is niet te koop. Het wordt enkel in erfpacht aangeboden. En vandaar dat wij die onderhandelingen hebben gedaan en gezegd hebben, ja, oké, als wij daar, ik zal zeggen, de minimale investering die we daar moeten doen, dat is die 350.000 euro, of 391.000, dacht ik dat er hier ergens stond. Dat is de investeringen die noodzakelijk zijn. De rest dat onze technische dienst bekeken heeft, dat zijn een aantal zaken die mooi zouden zijn om te hebben, maar daarom niet moeten uitgevoerd worden. Dus er zijn een aantal opties die we wel moeten meenemen, maar zeker niet dat gaat zeker niet naar die 700.000 waar dat jij naar verwijst. Maar het gebouw op zich is niet te koop.
Die 700.000, bedoelen jullie dan die 626.789?
Ja,
dat vind ik toch wel een serieuze afronding. Daarom dat ik ontzoeken was...
Dat wel op uitkomen.
Ja, dat kan zijn, dat kan zijn. Ja.
Als je ermee gaat toekomen.
Ja, want mijn vraag was ook van daar een detail van te krijgen. Maar ja, ik weet niet voor dat gebouw energie laag te krijgen. Voor 626.000, maar voor de helft zou dat ook al kunnen dus...
Ja.
Het is maar een raming van een technische dienst om het gebouw EPB conform te krijgen. Hoe dat het nadien zal ingevuld worden, is eigenlijk iets aan de volgende bestuursploeg. We moeten binnen de 5 jaar de verbouwingen of de EPB-certificering gerealiseerd hebben. Dus we hebben eigenlijk nog 5 jaar om erover na te denken. Maar dit bestuur heeft wel gekozen om een erfpacht op te nemen om daar kinderopvang. Maar in de ontwerp-erfpachtovereenkomst kunnen jullie ook kijken dat het geldt voor alle dienstverlening van de gemeente en het OCMW. Dus het staat nog open aan de volgende bestuursploeg om daar een verdere concrete invulling aan te geven. En alle opties zijn opengehouden. Maar het is wel zo dat er een investering nodig is van een aantal honderden duizend euro's voor de EPB-normen te halen. Hoe dat we dat gaan doen, is voor de volgende legislatuur. Deze bestuur heeft op zich genomen om daar kinderopvang, maar nogmaals, zoals ik al zei, het is opengelaten voor alle soorten dienstverlening in het kader van het nut voor alle inwoners van Randst. Dus die erfpachtovereenkomst ligt hier nu voor. En zo wordt het ook vrijwaard, het gebied voor bebouwing. Dat was de andere alternatief dat de kerkfabriek voorstelde.
Allee, we hebben vorige gemeenteraad, Wim, hier bezig geweest over gebouwen die ook lager waren geraamd. Wat dat een aanbestedingsdossier voor naar buiten gevlogen is, dat al 1 miljoen echt te veel was. Vandaag maken we dus een verbintenis, hè, gelijk dat je dat terecht zegt. Dat vind ik alleen het rare, hè. Dat is hier allemaal in het jaar waar dat je eigenlijk geen verbintenis meer mocht afsluiten als ze niet zijn mee opgenomen in uw begroting. Allee, dus uw rekening, jawel burgemeester, uw rekening van 1 miljoen echt van vorige keer loopt vandaag nog eens met 700.000 euro erbij. Dat is wel wat je vandaag oplegt aan een volgende bestuursploeg. Hè. Dus 1 miljoen echt plus 7, sorry dat ik afrond, maar dan zitten bijna aan 2,5 miljoen euro dat u in meer dit jaar, in een verkiezingsjaar, waar dat u eigenlijk niet geacht wordt van verbintenissen aan te leggen voor een volgende bestuursploeg. Dat is wel wat je vandaag aan het doen bent. Maar nog eens, het is een beetje dubbel, want eigenlijk moeten wij eerlijk toegeven dat we uiteraard voor een kinderopvang zijn. Dus, maar ik vind het eigenlijk, ja, ik zeg het, ik vind dat eigenlijk een beetje zeer zwak onderhandeld. De vraag is of dat je dat inderdaad vandaag had moeten doen. We kennen die situatie daar van dat gebouw. Het is omdat de eigen instantie eigenlijk niet meer investeert in dat gebouw, omdat de kosten te hoog oplopen. Ja, dat het eigenlijk een beetje op de markt gekomen is. In de markt zijn wij, dat wij als gemeente daarop ingaan, dat begrijp ik. Maar ik begrijp niet dat je zo'n onderhandeling doet die zo'n gevolgen heeft. En allez, ik ben altijd bereid, of ik spreek van mezelf dan, dat je investeert op terreinen. Zeker als je een eigendom blijven, maar vandaag maak je gele verbintenissen voor dat op een ander zijn perceel zo'n investering te gaan doen. Dat en is... nog eens, ze staan niet in uw begroting. Dat nu, wat ik altijd van verschiet is, we zijn mei...
Roel, even...
Ja,
de enige verbindenis die wij doen is een erfpachtovereenkomst afsluiten.
Met dat
wanneer
je
het volgende, wanneer het volgende nee.
Jawel. Nee. Dat heeft Wim net gezegd.
Nee. We hebben gezegd, we gaan een erfpachtovereenkomst afsluiten voor 12.000 euro per jaar. Wanneer we dat in orde willen brengen voor kinderopvang en volgens de energienormen, dan moeten we daar die investering doen. Wanneer we dat niet doen, ja, dan stopt het terug, hè. En dan kan het volgende bestuur kan even gewoon zeggen, oké, we beëindigen dit. En het enige dat ons...
Als wij vandaag hier goedkeuren dat die erfpachtovereenkomst mag gesloten worden, dan staat daarin dat u zich verbindt voor binnen de 5 jaar die investering te gaan doen. En hoe ga jij die nou verbreken? Als jij dat zoiets getekend hebt?
Nee, Roel, dat staat er niet in. Een kleine correctie. Er staat in de kanon 12.500 euro per jaar. Inderdaad, 30 jaar aan een stuk. Maar dat is een exploitatieuitgave. Dat valt niet onder beslissing in extremis. De gemeenteraad neemt hier geen beslissing over die 600.000 euro. Dat is gewoon als bijlage erbij gevoegd om te zeggen wat voor investeringen er nodig zijn om daar een kinderopvanglocatie van te maken. Maar ik heb ook net gezegd dat kan ook dienen voor andere gemeenschapsdoeleinden. Als het volgende bestuur beslist van we breken het af en we zetten naar een speelpleintje, dat kan. Dat staat er effectief zo in. Er is geen enkel engagement voor die 600.000 euro. Dat moet opgenomen worden in een nieuw meerjarenplan. De enigste engagement is dat we voor 30 jaar een erfpachtovereenkomst afsluiten en zijn er gewijzigde inschriften, hebben we niet schriftelijk, maar wel mondeling, dat eventueel heronderhandeld kan worden met het vicariaat.
Dat een burgemeester zegt dat je die erfpacht zomaar eens even kunt stopzetten, hè?
Het is gezegd dat er een mondeling akkoord is dat we dat er kunnen onderhandelen. Maar dan zal het bestuur het nieuwe bestuur moet besluiten wat er mee gaat gebeuren. En dan zou het eventueel ter projectontwikkeling kunnen gebeuren. Maar dat is dan de beslissing van de eigenaar in overleg met een erfpachtnemer, zijnde de gemeente Randst.
In het dossier staat er wel duidelijk dat alleen geschikt zou zijn voor kinderopvang. Is er dan een tekort aan opvangplaatsen of ging er dan in Emblem? Want in het dossier stond dat er in Emblem ook wel wat kosten waren. En is dan de bedoeling dat daar budget vrijkomt ergens anders? Of Allee, dat staat nu niet vast, is het erfpacht, maar het staat wel duidelijk allemaal in het dossier alsof dat...
Nee. Is er een tekort aan kinderopvang? Ik denk het wel, hè. Ik denk dat dat ergens daar ook staat vermeld. Er zijn 180 plaatsen, als ik me goed kan herinneren, in Ranst voor 456 kinderen die kinderopvang nodig hebben. Dus ja, er is een tekort. En ja, er komen er binnenkort nog een aantal bij. Dus, maar we gaan nog zeker een tekort blijven. En als je naar het Vlaams gemiddelde kijkt, dan staan wij daaronder. Dus... best dat we daar wat aan alle investering kunnen doen in kinderopvang.
En personeel vinden.
Ja. En we gaan dat uitbesteden. Hè?
Ja, ferm of zo, maar ja, die moeten ook niet voldoende.
We hebben wel, de verwijzing naar Emblem is de inkomsten die we als gemeente krijgen voor de concessie van de kinderopvanglocatie in Emblem aan de bibliotheek. Die bedrag dacht ik iets van een 650 euro, 800 per jaar. We hebben nu ook verwezen naar concessievergoedingen van de stad Antwerpen en de gemeente Kalmthout voor 18 kinderen en dat zou ongeveer 1000 euro per jaar opbrengen. Als je dat maal 12 doet, dan komt het ongeveer aan die 12.000 euro. Het enigste wat het nieuwe bestuur dan moet doen, is eigenlijk die investeringskost doen om het kinderdagverblijf mogelijk te maken. Maar nogmaals, dat ligt niet ter discussie, want dat is iets voor de volgende ploeg die daarover een effectieve... Maar het faciliteert wel het nieuwe bestuur om daar kinderopvang te organiseren.
Als er verder geen vragen zijn, dan graag jullie stemming over punt 10. ...23 voor en 1 onthouding. Puntje 11, Rup Milligemveld, voorlopige vaststelling. Weer een toelichting door de burgemeester.
Op 10 augustus wees het college van burgemeester... 10 augustus 2023... wees het college van burgemeester in Schepen een opdracht voor de opmaak van een RUP voor het woonuitbreidingsgebied Milligemveld toe aan IGAN dienstverlening. Het RUP herbestemt een woonuitbreidingsgebied naar bosparkgebied. Indien er geen herbestemming van het gebied komt, blijft het in theorie mogelijk om op termijn op deze locatie te bouwen. Het plangebied is gelegen in een open ruimtecorridor aan de gemeentegrens met Boeghout. Vanuit de woonbehoeftestudie wordt er voor Milligem aanbevolen om dit gebied te herbestemmen omwille van de lage knooppuntwaarde en omdat dit gebied deel uitmaakt van een open ruimtecorridor. Het grootste gedeelte van het woonuitbreidingsgebied wordt herbestemd naar bosparkgebied. Het gedeelte van de achtertuinen van de woningen in de Herentalse baan wordt van woonuitbreidingsgebied omgevormd tot tuinen. De publieke raadpleging van de startnota werd georganiseerd op 16 oktober 2023 tot en met 15 december 2023. Participatiemoment werd georganiseerd op 29 november 2023. Op 2 april 2024 werd aan de GKRO de nodige toelichting gegeven. De opmerkingen van de GKRO werden opgenomen in de toelichtingsnota en de voorschriften. Op 29 april 2024 vond de plenaire vergadering plaats met de betrokken besturen en openbare instellingen. Het ontwerp RUP werd aangepast aan de opmerkingen van de plenaire vergadering. Graag uw goedkeuring voor het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Milligemveld voorlopig vast te stellen.
Ja, Christel.
Ja, ik verwijs dan naar de jaarrekening, want daar stond ook duidelijk een uitleg over het woonuitbreidingsgebied. Ik vind het een beetje raar dat jullie zeggen van het is eigenlijk niet geschikt als woonuitbreidingsgebied. Dan had het eigenlijk makkelijk, zoals het nu in de bouwvisie was, kunnen gevrijwaard worden van wij gaan dat zeker niet aansnijden als woonuitbreidingsgebied. Want nu is het verkocht dan aan Kempens Landschap en... moet er 850.000 euro betaald worden voor aanleg van die bomen? Nee, heb ik het verkeerd begrepen? Ja.
Het woonuitbreidingsgebied is op dit moment in eigendom van IGAN.
Ja.
En daar is een subsidie mogelijk. Maar op een bepaald moment heeft IGAN gezegd van... Wij willen eigenlijk dat daarvan af, hè, omdat er nog altijd een lening lopende is, waar wij ook de leninglast voor moeten betalen. En eigenlijk wouden zij dat, ik geloof begin vorig jaar al, van de hand doen en gevraagd aan de gemeente om dat te kopen. Hè.
Ah, ik dacht dat het net andersom was. Dus
nee,
dat is, het is...
Maar om in aanmerking te kunnen komen, om die subsidies te kunnen bekomen, mag de gemeente daar geen eigenaar van zijn. Hm. En vandaar dat wij op dat moment hebben gevraagd aan Kempis Landschap, willen jullie dat overnemen en willen jullie dat inrichten? Maar op deze moment is dat nog altijd eigendom van IGEAN en die lening is ondertussen ook verlengd geworden.
Ja, want die lening die willen ze dan uiteraard ook niet meer verder zetten, waardoor dat de gemeente 150.000 euro per jaar extra interest of rente moet betalen.
Ik weet niet of dat enkel en alleen voor de lening van Milligenveld is. Dat is ook voor de lening van Oostmalse Stevige.
Ja, ja,
dus de totaliteit, er zijn twee leningen lopende, Oostmalse Stevige, KMO en Milligenveld. Dus,
ja, in de jaarrekening was dat vorig jaar 2.946 en nu 158.100. Dus ja, dat zal voor twee...
Ja.
Ik denk alleen maar van, als het kon dus niet blijven zoals het was... Woonuitbreidingsgebied dat gevrijwaard wordt.
Met... Ja, maar woonuitbreidingsgebied wordt niet gevrijwaard. Hè. Woonuitbreidingsgebied op deze moment is eigenlijk door de Vlaamse regering is er een stolp over gezet. En ik dacht tot 2040. En de bedoeling is dat die woonuitbreidingsgebieden tegen dan herbestemd zijn. Hm. En om dat te kunnen herbestemmen, heeft men daar subsidies tegenover gesteld. Wanneer dat in, ik dacht, ik denk dat 2040 het juiste jaartal is, wanneer dat in 2040 niet herbestemd is, dan zal de Vlaamse regering zelf daar initiatief voor nemen. Dus om ervoor te zorgen dat daar niet gebouwd wordt, moet er een herbestemming komen. En vandaar dat we dat RUP hebben laten opmaken.
Dus en enerzijds komt er dan een subsidie en die 850.000 euro, dat is dan toch de kost voor de aanleg of... Ik lees hier, de gemeente voorziet een toelage aan Kempis Landschap van 850.000 euro voor de verwerving en de bebossing van de gronden.
Klopt. Maar of dat we die gaan uitgeven, dat is nog een andere vraag.
Ja. Zijn er verder nog vragen over? Ik vraag jullie stemming over punt 11, RUP Milligenveld. ...21 voor en 3 onthouding. Punt 12, hemelwater- en droogteplan. Een toelichting door Schepen Kredig.
Ja, goedenavond. U zal mij niet kwalijk nemen dat ik heel de motivatie en het doel van het plan niet ga herhalen. Dat heb ik ondertussen twee keren gedaan. Ik denk dat de vorige keer vooral hier de vraag is gekomen om de teksten nog eens na te kijken op een aantal zaken die niet correct waren, om ook het advies van de GECRO op te nemen en een aantal zaken nog eens te bekijken. Wij hebben dat gedaan bij de administratie. Wij hebben dan een aantal weken geleden u het nieuwe voorstel overgemaakt. Vandaar dat wij nu vandaag de goedkeuring vragen voor het hemel- en water- en droogteplan zoals het er nu voor ligt.
Zijn er vragen? Doel?
Ja, Luc, stap me vrij dat wij toch een beetje verbaasd waren, want ik dacht dat uw vorige gemeenteraad had gezegd om iets te organiseren waar dat we dat eens goed inhoudelijk konden bespreken. We hebben dat dan teruggekregen met een aanzicht. Ja, als jij wilt overloop ik dat nu, wat dat de opmerkingen zijn, maar ik vind dat heel raar dat je, ofwel hebben we dat niet goed gehoord, maar vorige gemeenteraad zei je toch van ja, we gaan dat bekijken of in de commissie of het anders te bespreken.
Dat heb ik niet
wat
gezegd.
Wat kan ik nu alles overlopen, maar er staan nog altijd bolletjes en puntjes op privéterreinen. Dus die zijn er niet allemaal uitgehaald. Hè.
De opsomming van zaken, textueel, die privé waren, hebben we eruit gehaald. De kaartjes rond de opmerkingen die er zijn gekomen rond woonuitbreiding zijn aangepast.
Nee,
en
wij
zijn van oordeel dat, zoals het er nu voor ligt, het plan ook volledig in orde is. U hebt gevraagd achter de commissie. Ik heb toen niet gezegd dat die commissie er zou komen. U weet, ik ben voorstander van commissies, als het ook nog zin heeft. Ik denk dat we ondertussen aan jullie vragen hebben tegemoet gekomen. Jullie ook volledig de tijd hebben gegeven om mogelijke opmerkingen die we nog zouden kunnen opnemen voor het plan van vandaag om die over te maken. Dat heeft u niet gedaan. U mag dat doen vandaag. Maar het plan zoals het nu voor ligt, stellen wij wel ter stemming voor. Jullie hebben daar alle mogelijke tijd voor gekregen om, denk ik nu al bijna een half jaar, om jullie opmerkingen te geven. En ik denk dat we daar tot hiertoe volledig rekeningen mee houden. En wij zijn voorstander om het plan zoals het er nu voor ligt ter stemming voor te leggen.
Ja, ja, jammer genoeg niet. He, dus je hebt inderdaad, in een tekst zijn er een paar zaken verdwenen, maar de kaartjes zijn nog altijd met die opsommingen van, met aanduidingen op privéterreinen. Maar ik zal u even aangeven waar dat wij naar verwijzen. Ik wil u er eerst even attent op maken dat er een gewestelijke hemelwaterverordening is die sinds vorig jaar van kracht is. En straks in heel het steekgedoe, hoe dat in hoofdstuk 3 wordt daar verwezen naar wat voor soort ingrepen dat er allemaal zouden kunnen gebeuren. Maar naar mijn bescheiden mening is dat helemaal niet afgestemd op die laatste hemelwaterverordening. Want die spreekt nog altijd van lozen op regenwaterriolering. En dat is eigenlijk helemaal niet meer van kracht. Vandaag is er een totale ontbinding bij na elke verbouwingsaanvraag. Dus daar doet volgens mij deze dossier afbreuk aan. Nu, ik zal wat chronologisch volgen. Op pagina 25 zien we een lijst staan met de rioleringswerken die nog moeten gebeuren. Trouwens, ik weet, dat heb ik nu niet genoteerd, maar ik hoorde straks in de jaarrekening het over het percentage van de beriolering, hoe ver dat we staan. Dat stemt ook niet overeen met het percentage dat in dit dossier staat. Dan zien we hier een lijst met de geplande projecten. Maar het lijkt mij toch dat zo'n dossier van deze grootorde, dat hij over die projecten moet spreken, op zijn minst met een timing en waar dat je naartoe gaat. Want uiteindelijk is dat een dossier dat we richtlijnen zou moeten geven. Dan pagina 26 staat een figuur, maar daar is het onderste niet leesbaar van, dat is verschoven. En dat in de PDF kunnen dat niet lezen onderaan. Pagina 28... wordt er iets verwezen over de... Wacht, ik kan er even naartoe wandelen. Vind ik ook een hele bijzondere. Dus daar wordt gesproken over het ruimtebeslag en zo dat er is. En dan wordt er vergeleken in vergelijkbaar... Wacht, hoe zit ik het hier? Dus Broekhoorn wordt dan beschreven. Jaarlijks verdwijnen in Ranst 11 voetbalvelden aan open ruimte. Op Vlaams niveau verdwijnt er jaarlijks in elke gemeente 6 à 7 hectare aan open ruimte. In Ranst is dat dus veel meer dan in gelijkaardige gemeenten. Maar dat wordt vergeleken met heel Vlaanderen. En meestal zijn er dan gelijkaardige kaarten die met gelijkaardige gemeenten vergelijken. Ik weet niet of je dat weet, maar een voetbalveld, ja, dat is 0,677 hectare. Als je dat vermenigvuldigt, denk ik, zitten we er toch redelijk op. Dus ik snap, volgens mij klopt die zin dus ook niet. En zitten we wel op dat evenwicht. Dus waar dat daar staat. Dan pagina 28 en 29. Staat er twee keren, staat er figuurtje 3 en daar staan twee legendes. Dus ik weet niet welke dat van kracht is. Maar volgens mij klopt dat ook niet. Er staat twee keer natelijk. Alleen bij figuur 3 staat op bladzijde 29 en op bladzijde 28 staat er ook nog een uitleg over die figuur. Maar bladzijde 29 staat er nog eens een uitleg over die figuur, maar dan een andere. Pagina 30 à 33, daar wordt, vind ik ook een hele frappante, daar worden BPA's en RUP eigenlijk gewoon op één en hoop gesmeten, terwijl dat er ondertussen wel wat regelgeving is die over oudere BPA's toch wel wat andere voorschriften verschrijven. Dus dat klopt ook volgens mij niet wat er allemaal staat. Bij BPA's kun je vandaag veel gemakkelijker afwijkingen doen als die nog niet zijn omgezet naar een RUP. Dus ook daar is een rare uitleg bij. Pagina 34 is een kaart van de signaalgebieden, maar die komt gewoon niet overeen. Ik heb dat vorige keer ook al aangehaald. Dat is weet op pagina 35 ook, het kaartje over de woonuitbreidingsgebieden. We hebben vorige keer al gezegd dat de kaarten over woonuitbreidingsgebieden, de kaarten over signaalgebieden, die liggen wij niet vast, die worden Vlaams vastgelegd. Die kaarten stemmen gewoon niet overeen met wat je in het geoloket vindt. Dus dat zijn gewoon totaal andere kaartjes, dus dat lijkt mij ook fout. Pagina 39, industrie en landbouw. Daar zijn, dat is ook gewoon geen recente kaart. Dat gaat over, dat zijn gegevens nog van 2020, waar dan naar verwezen wordt. Dus die kloppen ook gewoon niet, die inkleuringen van sommige landbouwgebieden. Als u de gemeente wat zou kennen, dan zitten daar gewoon fouten in. Als voorbeeld bijvoorbeeld, de bossen van Gilles, bos in Broegum tussen E313 en Albertkanaal, dat wordt hier ingekleurd als een bedrijventerrein, maar dat is foutief overgenomen, denk ik dan ergens. Pagina 46 tot 9.
Dat is toch, dat groep is toch vernietigd? Voorlopig is dat een bedrijventerrein.
Ja, als je er zeker van bent dat zo is, ik kan het hier maar aanhalen. Volgens mij klopt het gewoon niet.
Zeg, maar zijn dan opmerkingen? Zet er zelf niet zeker van. Als je dat nu op voorraad had doorgestuurd en hadden we de automisten op een antwoord kunnen geven. Nu beginnen van alles aan te halen over zaken.
Beste Luc.
Omdat we heel duidelijk hebben gezegd dat de conclusies die hierin staan een leidraad zijn voor het beleid. En daar gaat het over in dit plan, dat heb ik u ook al een paar keer gezegd.
Ja, als jij dat zinloos vindt wat ik hier aan het doen ben, ik kan u alleen maar zeggen, wanneer heb je dat nu doorgestuurd? Een tweetal dagen, twee weken geleden ongeveer? Voor hier een dossierje van meer dan 100 bladzijden?
Een dossier, dat gaat een half jaar op troel.
Wat vermelen. Nog eens, Luc, dat zijn de opmerkingen die ik vandaag maak, hebben wij vorige keer ook gemaakt. En ik ben er nog niet, hè. Ik hoop dat
doe maar.
We mogen toch zeggen wat we denken.
Ja, dat klopt, maar het is altijd makkelijker als je opmerkingen hebt over een plan dat je al een half jaar in je bezit hebt. Er zijn zaken waar je niet mee eens bent, die je opmerkt dat je die doorgeeft.
Ten eerste, Luc, dat dossier, als dat nu van de eerste keer juist is en we kunnen dat te goed overlopen. En ik heb vorige keer gezegd, ik heb altijd een hele avond hier tijd voor dat te overlopen. Als u dat niet noodzakelijk vindt van de ergens anders te goed te overlopen, dan is dat uw verantwoordelijkheid, niet de mijne. Ik kan dat alleen maar hier zeggen. Hè. En als jij verwacht dat wij als raadsleden op twee weken tijd u wat mailtjes tussendoor zitten te doen, denk niet dat dat de bedoeling is of dat dat ergens in de regelgeving staat dat je zo'n gemeenteraad moet organiseren.
Nee, dat staat niet in de regelgeving.
En we vergaderen hier en wij geven hier opmerkingen. En als ik bij dat die en ding eens niet fout zijn, is dat voor mij goed. Ik hoop dat je de rest ook ter harte neemt. Hè. Dus ik zat op bladzijde 46 en 69, waar dat je in hoofdstuk 3 van die principes, dan kan ik alleen maar zeggen dat daar gewoon zaken niet in overeenstemming zijn met de huidige hemelwaterverordening die eigenlijk van kracht is van vorig jaar. En ik heb gezien, deze dossier is eigenlijk het einde van het jaar gemaakt. Dus ik denk dat gewoon niet gebaseerd is op de laatste regelgeving. En u moet me er niet in geloven, maar ik denk dat ik er af en toe met mijn neus in zit in zulke dossiers. En dat klopt gewoon niet. Pagina 70. Daar verwijst u naar een stakeholdersoverleg met VMM, Boerenbond en regionale landschappen. Ook daar horen wij, ik weet niet, misschien kan u het zeggen wanneer dat u dat overleg hebt gehad. Maar er wordt hier verwijzen naar een overleg.
Waar welk pagina
niemand van die organisaties weet wanneer dat heeft plaatsgevonden. 70. Dus daar wordt iets geponeerd en dat zou vastgelegd zijn in een overleg. Geen verslag van te vinden, niks met te doen. Niemand weet van niet dat hij stakeholdersoverleg er geweest is. Dan 76 en 77. Dat gaat over ontharden en groendaken en herbruikkansen. Ook dat is helemaal niet meer in overeenstemming met de hemelwaterverordening. En, allez, ik weet niet, want dat is ook zoiets, ik laat het aan de voorzitter, maar dat we zobiet dossiers moeten bovenhalen die over privéterreinen gaan. Dus toch moeten we dan maar naar de geheime zitting doen. Maar ik kan u hier voorbeelden aanhalen waar ik u gewoon kan in zeggen, waar dat je als bestuur beslissingen neemt om groen daken op te leggen, maar die hebben rechtstreeks een reductie op wat dat die mensen dan van infiltratie en van wadis moeten doen. Hè. Dus er zijn nu dossiers die hier ernst. En als je ze graag eens intern bespreekt, maar in ieder geval, er zijn dossiers waar dat wij nu wadis en alles voorzien op plannen, hoe dat de infiltratie moet voorzien. Dan komt daar eigenlijk van het provinciaal hemelwater, de provinciale, ik kan niet op de naam komen, maar in ieder geval die het advies geven wat je allemaal moet voorzien en wat de grootte zijn van die infiltratiebekkens. En dat komt er dikwijls op college en waarschijnlijk door jullie wordt er dan gezegd, boom, overal groen daken op. Dat zit een fetisch bij jullie in hun hoofd.
Dat is niet waar.
Maar onrechtstreeks wordt dat nadien dus allemaal aangepast. Dus al die, als Gelle zegt groen daken, bom, dan wordt nadien eigenlijk alles wat er in de ondergrond voorzien wordt, wordt terug, nadat Gelle een vergunning aflevert, heel dat advies moet aangepast worden, omdat je dat doet. Dus volgens mij, wat dat jullie daarin opnemen, is helemaal niet in overeenstemming wat een hemelwaterverordening eigenlijk oplegt. En dan pagina 82, daar begint dat dan, waar dat die privéterreinen nog in zitten. He, dat zijn eigenlijk, dan komen die kaartjes allemaal tevoorschijn, waar dat u van zegt, we hebben die kaartjes aangepast, maar volgens mij niet. Ja, mag ik hier voorbeelden aanhalen die verwijzen naar privéterreinen, of moet dat in een geheime zitting?
Dus dat, ik
dat laat ik aan u, voorzitter.
Er staan alleen straten in, er staan geen straatnummers in, hè?
Maar iedereen ziet toch waar dat die bolletjes zijn, waar dat je groen duiken, waar dat je kansen op ontgardingen zet. Dus ik heb er hier zo een paar voorbeelden net halen die volgens mij over vergunde percelen staan. Dan worden er anders. Allee, ik zal het anders zeggen. Hè. Wat ik mij eigenlijk afvraag, alleen ik niet alleen, wat dat wij ons eigenlijk afvragen. Er staan bijvoorbeeld bij sommigen, ik zal het even algemeen zeggen, het Ossirke bijvoorbeeld, laat me dat nemen, dat gaat over de KMO Bistweg. Daar zitten jullie bij twee privéterreinen dat er kansen zijn op ontharding. Volgens mij zijn er daar meer bedrijven, dus waarom dat die anderen dat bolletje niet krijgen, Joost mag het weten, terwijl ik ook het weet dat een burgemeester hier een interpellatie over een ander heeft gedaan, wat dan nooit die tegen ingegrepen is, maar twee daarvan hebben een bolletje gekregen, kans tot ontharding. Toevallig ben ik van één dossier goed op de hoogte. Ik denk dat die man, zolang dat ik architect ben, en dat is nog niet lang, want ik ben nog een hele jonge mens, dus die heeft daar wel een vergunning op, hoe dat is, dus ik vraag mij af waar dat hij vandaan komt, om op deze terrein dan ineens een bolletje te zetten, kansen tot ontherding, en bij die daarnaast dan niet. Die links daarnaast wel, bij die rechts daarnaast niet. En dan vraag ik mij af, wie uit die bolletjes eigenlijk gezet?
Wel, u weet wie dat de studie heeft uitgevoerd. Wij zijn een beetje afgegaan op de expertise van, hey, zelf kunnen we dat niet.
Nee,
wij leggen dat u voor. Als u vindt dat er fouten niet standen, dan hebt u de kans gehad om die te noemen. Daar waar de opmerkingen zijn gekomen, dat we dachten dat er een aantal verwijzingen niet klopten, die hebben we eruit gehaald. Maar de visie, en daar gaat het eigenlijk over, de visie die in het document staat, die we nu eigenlijk al voor een groot deel toepassen, daar gaat het over wat we vandaag ook goedkeuren. Het is een richtlijn, het is geen absoluut. Als men spreekt over kansen, staat er nergens, het beleid zal daar verplicht ontharding opleggen. Dus de bedoeling van de studie is om aan de gemeente studiewerk te doen om ons een visie te geven, de kans te geven over waar er opportuniteiten liggen in deze gemeente om in te grijpen op de droogte en op de teveel aan water. En dat zijn de kansen en dat is hetgeen dat wij nu weer hebben gekregen, waar wij ons eigenlijk op baseren voor onze visie. Maar er staat nergens, en dat is ook heel duidelijk, het besluit dat we vandaag zouden nemen, zegt nergens daar gaan we verplicht ontharden. Of daar gaan we het opleggen, want u weet zo goed als ik, elke keer als er een omgevingsvergunning is, dan wordt die apart behandeld en gaat die getoetst worden aan de bouwrichtlijnen en gaat die getoetst worden aan het hemelwaterplan. En als dan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning binnenkomt, dan gaan wij zeggen, op basis van wat wij hier hebben, zouden daar kansen of opportuniteiten liggen. Dat is het dan ook. Het gaat niet over, wij keuren hier geen percelenbloed, al dat niet te verharden of niet te verharden. Het gaat over een visie die we gaan hanteren en die een goede aanvulling gaat zijn voor onze bouwrichtlijnen. Waarvan u ook weet dat ze richtlijnen zijn die we proberen zoveel mogelijk toe te passen. En zoals u zelf al hebt toegegeven, dikwijls ook worden toegepast. Maar om een voorbeeld te geven, er is een verplichting, u hebt het net aangehaald, een richtlijn, sorry, om groendaken te voorzien op platte daken. U weet dat wij ondertussen ook af en toe daarvan afwijken als de aanvrager kan bijvoorbeeld aangeven dat hij daar een volledige wateropvang gaat doen, water dat hij gaat gebruiken in het gebouw. Dus in die zin is wat dat u zegt, jullie doen maar en jullie leggen van alle zaken op. Nee, elk dossier wordt apart behandeld op basis van alle mogelijke adviezen die wij krijgen. En wij leggen geen groendaken op daar waar dat niet kan, of we dan mensen een goede alternatief aanbieden. En dat hebben we ook al voor bedrijven zo gedaan. En dat gebeurt ook zo voor individuele omgevingsdossiers.
Ja, dat klopt niet, want ik kan u perfect dossiers aanhalen waar u gewoon de groen dak hebt opgelegd, terwijl dat er een hemelwaterberekening bij zat die de infiltratie op een andere manier deed, waar dat heel dat dossier nadien door uw vergunning aangepast is. Oké, die groen daken komen er
dan. Wel, als u dan niet meer akkoord bent...
Los daarvan, dat
ja, meneer, ik heb geen probleem om discussies te openen, maar niet over individuele dossiers. Nee, zelf ook niet.
Voilà.
Maar als u niet akkoord bent met bepaalde richtlijnen of met de manier waarop dat dingen worden toegepast, dan heb ik u nogal gezegd, of u vindt dat wij als richtlijnen toepassen, dan stel ik voor dat u daar een interpolatie over doet en dan proberen we dat op een goede manier te doen.
Daar gaat het hier niet over. Luc,
ja, daar gaat het wel over.
Ja.
Want u haalt het aan.
Ik haal aan, dat is het eerste dat ik dat. Ik ben het eigenlijk met u eens dat je de principes hanteert, maar wat ik niet versta is dat die kaartjes, wat we vorige keer achter gevraagd hadden, er nu nog altijd in zitten. Ik haal nu specifiek die KMO Biestweg, ik kan er hier zo nog een paar uithalen. Op die kaartjes duiden je wel specifiek sommige terreinen aan en sommige niet. En daar vind ik nergens een goede lijn in van wie heeft dat nu bepaald, waar dat je dat bolletje gaat zetten en waar niet. Daar zit gewoon geen lijn in. En dat vind ik zo onregelmatig. Dat gaat juist hetzelfde over waar dat jullie... Uiteraard kan ik mij inbeelden dat je algemeen zou beschrijven dat grote daken van een iets of wat omzing, dat er eigenlijk... opportuniteiten zijn om dat groen daken te leggen, maar als ik zie dat kortje van Broegum Centrum, pom, op één gebouw, ineens een groen bolletje, dat is de opportuniteit. Dan denk ik, dat is toch niet het enige gebouw?
Dat zijn voorbeelden.
Nee, maar dat is geen voorbeeld. Dit is een dossier, dat is met alle dossiers zo, als je specifiek... Allee, deze is toch niet zomaar een documentje, dat staat nergens niet bij, dat je als voorbeeld hier en daar een bolletje hebt gezet. Hoe zit het?
Dat klein kortje kan ik niet zien waar dat bolletje is.
Ja, dan moet je dat eens vergroten, zo, nee? Dan zie je dat wel. Maar hè, mij gaat het, maar als je dat goed vindt, gelijk dat dat zo is, ik snap niet dat je die kaartjes er toevoegt en dat je er bij sommige percelen dat er zo specifiek op aanduidt.
Voorbeeld,
dat staat er niet zo in, hè, burgemeester.
Jawel.
Anders moet je dat in vervolg erbij zetten, dat dit geen limitatieve lijst is en dat je er meerdere gaat doen.
Dat is ook niet.
Ja, enfin, u doet ermee wat je wilt. En ik heb de indruk dat je goesting hebt om dat zo goed te keuren. Ik kan alleen maar zeggen dat wij vorige keer al gevraagd hebben, haalt die eraf van die privédomeinen, dat je op uw eigen terreinen van de gemeente of op openbare domeinen zaken wilt of u wilt engageren om daar ingrepen te gaan doen. Dat begrijp ik. Maar zo wat willekeurig, hier en daar wat privédomeinen eruit halen, dat verstor ik niet. En nog iets, als je het dan toch op uw eigen terreinen doet, pagina 100 bijvoorbeeld, daar staat in de Kruidenwijk. Daar is, ik weet niet van wie dat komt, in de Kruidenwijk heeft daar iemand een omlegging van die waterloop voorzien. Allee, ik weet niet, als je die tekst al eens zelf volledig hebt gelezen, dan gaan we daar een infiltratiebekken aanleggen, juist waar je een speelterrein van gemokt hebt. Punt 1, dus dat snap ik al niet. Punt 2, op een terrein waar dat heel duidelijk uit dat dossier blijkt, juist in een terrein waar dat een waterdichte ondergrond lag. Daar ligt een leemgrond onder. Daarachter ligt dan eigenlijk een heel bos waar dat je infiltratie kunt hebben. Nee. Dus wie dat verzonnen heeft, om daar ineens een infiltratielijn te geven, dat volgens mij ook op niks gebaseerd en ook helemaal niet in overeenstemming met wat er in de tekst voor de rest over staat. Hè.
Maar ik denk, nu gaat het over wie de technische capaciteit bevindt om daar een plan voor te tekenen of niet. Waarschijnlijk als u zo een plan zou opstellen, zouden er andere dingen mee doen. Wat wij gevraagd hebben, is het advies en voorstellen en richtlijnen van mensen die daar technisch voor onderlegd zijn. U bent het daar niet mee akkoord, of u ziet andere opportuniteiten, of u vindt dat er te weinig voorbeelden in staan, of we hebben daar akte van genomen. Ik denk dat we de zaken hebben aangepast die eventueel moeilijk zouden liggen. Maar ik kan me inbeelden dat u met een aantal aanduidingen en met een aantal visies die erin staan niet akkoord zijn, maar dan stel ik voor dat u ook gewoon tegenstemt. Hè? Daar heb ik geen probleem mee.
Ja, ik ben nog niet klaar. Hè?
Wat blijf?
Ik zit er nog niet. Hè?
Ja, nee, maar ik verwacht hetzelfde, maar doet u rustig verder.
Nee, ik geef het maar aan. Ik hoop dat de anderen uit uw partij dan iets meer nadenken en hopelijk toch gevoel hebben. Want iedereen kan dat hier, ik zie bij iedereen zien. En straks is dat dossier gestemd. En nadien komt er iemand met zo'n dossier. De ene een bolletje krijgen, de andere geen bolletje krijgen. Zo'n dossier is niet zomaar wat een voorbeeldingetje. Dat weet je altijd, dat komt altijd uit de schuif gekropen. En dan is dat ineens een bolletje op je en zijn terrein. En sorry, dat zal er en moet er aan voldoen. En als iedereen hier wilt, als jij iedereen wilt wijsmaken van ja, we hebben dat bolletje er maar als voorbeeld bijgezet. Ja, pech dat jij dat bolletje hebt. En we gaan dat nooit tot een schuif halen. Ja, dan kun je het even goed, niet goedkeuren. Dan heb je het dossier geen nut. Dus ik kan u alleen maar vragen, denk er toch twee keer over na. voordat je hier allemaal een goedkeuring geeft aan een dossier waar dat eigenlijk zaken in staan die volgens mij wel verbindenissen opleggen om privé domeinen.
Ja, daar verschillen we dan van mening. Van.
Ja, ik denk dat jij er wat te gemakkelijk over gaat. En ik heb altijd wat bang dat je dingen wilt opleggen die volgens mij ook niet altijd realiseerbaar zijn. Nog eens,
alleen,
ik heb ook een heel groot probleem dat u zaken wilt opleggen
veel,
op terreinen
ik denk,
nog niet 10 jaar geleden vergund zijn.
Ik daag je uit om, als er dingen zijn die in ons beleid, waarvan dat u vindt dat die niet kloppen of niet akkoord zijn, wat met onze richtlijnen, met ons klimaat, met weet ik wat, ik zou zeggen, vraag ze, maar je poneert dat zo altijd even.
Nee, ik poneer dat niet.
Daar kunnen we niks mee doen, Roel.
Ik probeer hier eigenlijk, ik zeg u specifiek dat ik een bolletje zie staan op een
onthardingskant
van iemand die nog geen 10 jaar geleden een vergunning heeft gekregen, die er eigenlijk helemaal met zijn infiltratie voldoet. Wie heeft daarna bezield om daar een bolletje van ontharding te gaan zetten?
Ja, Roel,
dat is een bedrijf, dat is in een KMO-gebied. Allee, als je dat normaal vindt, om de man die nog geen 10 jaar geleden een vergunning heeft gekregen, dan ga je vandaag een bolletje opzetten dat hij moet ontharden. Dat zit al vol met infiltratiekratten daaronder. Maar een of andere knuppel in mijn ogen, hij dan beslist van daar vandaag een bolletje op te zetten. Dat snap ik dus niet. Waar dat vandaan komt. En sorry dat ik er dan wat gevoelig over doe, maar de zaken moeten toch een beetje kloppen. Je gaat toch niet zomaar iemand die 10 jaar geleden geïnvesteerd heeft, zijn bedrijf eruit zitten, dan gaat de gillen van zeggen, oh, we willen denken dat die moet ontharden. Oh, op een ander dek. We hebben hier ook een discussie gehad over groen daken. Ja, bij ons, bij de gemeente, bij de Valkenlaan ging dat niet, want dat dek was niet sterk genoeg. Allee, wou ons wijs maken, hè. Er staat wel een groen bolletje hier en daar op een heel oud dek. Dat vinden dan ineens een opportuniteit. Wie heeft er gezegd dat gaat? Oh, dat is maar een voorbeeldje. We gaan dat wel bekijken op die moment.
Het is duidelijk.
Allee, ik snap dat eigenlijk niet goed. Dat is toch niet zo mogelijk?
Dat is duidelijk, ja.
Nee, ik vind dat dossier helemaal niet duidelijk. Dat dossier moet volgens mij richtlijnen geven en moet verwijzen naar een hemelwaterverordening die vandaag al heel streng is. En nog eens, ik ga hier niet al langs om met die zaken. Hè. Dat er vandaag de gebouwen en de verhardingen die je aanlegt daar moeten onvoldoen, ben ik het volledig mee eens. Maar wat ik niet goed tegen kan, is dat je wat bolletjes begint te duwen op privédomeinen, waar dat je niet op voorhand, ik hoor hier geen enkele uitleg wie of hoe dat bepaald is. Is daar een kader voor gecreëerd? Of is dat maar wat gewoon lukraak gezien? Maar, van, oh, hier is een groot gebouw, zullen er eens een groen bolletje
op? Ik kan nog even één voorbeeld geven.
Ja.
Als je ziet hoe dat er in Vlaanderen wordt gediscussieerd, dan zijn er mensen die zeggen, eigenlijk is elke tuin van elke Vlaming heeft die de mogelijkheid om te ontharden. Het grootste potentieel ontharding van heel Vlaanderen ligt in de privétuinen. Dat wil dus zeggen dat iedereen zich aangesproken zou hebben met mannen of wie zegt dat dat de kansenbied is. Ik wil maar zeggen, iedereen weet dat we op dit moment op zoek zijn naar mogelijkheden om te ontharden. Dat wordt er straks in uw interpellatie, gaat het daar ook over. Hè? Met andere woorden, het potentieel is quasi oneindig. Met andere woorden, als er een aantal voorbeelden zijn, dan zijn dat voorbeelden die tot nadenken stemmen en waaruit dat blijkt dat eigenlijk wij moeten nadenken over de meeste terreinen die op dit moment nog verhard zijn en de andere die al onthard zijn, omdat we die een betere groene of kwaliteitsvolle invulling kunnen geven. En dat doen we op ons openbaar domein en dat vragen we nu van de privé-inwoners in de toekomst ook. Maar er staat nergens in dat we dat gaan opleggen. Hè. Ik zeg het nog eens, het is een leidraad met een aantal voorbeelden. Maar u wilt dat niet zien? Goed, kunnen we daar nog lang over discussiëren?
Het is niet alleen over zien, want een uitleg over ontharden, ik denk dat we daar initieel ook wel bevangen, daarom dat ik die interpellatie mocht, ik zal dat straks wel uitleggen, maar ik denk dat je wanneer is het eigenlijk een verharding een probleem? Dat is wanneer dat die eigenlijk in waterlopen wordt geloosd. Als uw verharding rechtstreeks naar waterlopen gaat, of via de riolering naar waterlopen gaat, dan creëer je problemen en creëer je overstromingen. Dus als we verhardingen laten uitmonden bij elkaar. Als ik een paddeke dat door met een afloop dat een meter breed is en daar neffen ligt allemaal gazon, denk niet dat die voor een verhardingsprobleem zorgt. Ik denk dat als je dat niet wilt zien, lukt, dan zit er volgens mij niet mee waarover het de problematiek gaat. En dat vind ik hier een probleem. Als je dat bolletje zet op een terrein dat naar uw inziens een kans is voor te ontharden, terwijl dat ik weet dat die daar een heel infiltratiebekken onder zitten, dan denk ik dat niet juist staat, dat bolletje. En dan hoop ik dat we dat hier toch mogen zeggen, dat je dat er beter afhaalt.
Er heeft toch nooit iemand gezegd dat u het niet mag zeggen, hè, Roel?
Nee, dat is waar. Maar je doet er al
ik
niet.
Denk dat je ruim de kans krijgt om uw mening te geven, dacht ik zo. Misschien dat iemand anders ook nog iets toe te voegen heeft.
Ja, we hebben onze opmerkingen op tijd aangebracht. En een van mijn vragen was, van, hebben jullie in kaart gebracht waar dat er nu knelpunten zijn voordat er wateroverlast is? Aangezien dat er dan toch zo'n heel dossier... Dat was toen niet het geval, maar ik zie nu op pagina 70 knelpunten, algemene problematiek. Er zijn geen absolute knelpunten. De enige dossiers die zijn doorgegeven aan Aquafin, dat zouden er dan twee zijn. Wateroverlast op de hoek van de Molenstraat en de Laarstraat. En wateroverlast in de Broddestraat. Ik kan niet geloven dat dat de enige twee problematieken zijn in heel de gemeente.
Nee, ik moet ook rekenen wanneer het opgesteld is, het plan. En waarvan wij op dit moment, op dat moment, als de studie besteld is, officiële klachten van hadden of waarnemingen van hadden. Dat dat ondertussen veranderd is en dat erbij zijn gekomen, dat hebben we allemaal kunnen vaststellen. Een bewijs des te meer dat we snel maatregelen moeten nemen en dat we zulke plannen nodig hebben en dan zullen er nog bij komen. Ja, wat er nu op dit moment gebeurt, is als met de neus op de feiten drukken. Hè? Ik denk dat we dat eerst te meer duidelijk is dat we zulke plannen nodig hebben. En dat heb ik ook vorige keer gezegd, dat dat zaken zullen zijn die zullen moeten aangepast worden in, na verloop van tijd. Net zoals ook vorige keer gezegd is, onze bouwrichtlijnen ook zullen moeten aangepakt worden. En wij leven in een snel veranderende tijd en dat heeft invloed op... ruimtelijke ordening, hoe dan we met onze groenvoorziening, hoe dan we met onze wegen, we zien vorige keer ook, we gaan onze wegen in de toekomst ook anders moeten aanleggen. We staan en voor enorm veel uitdagingen. Vandaar dat het echt nodig is dat wij zulk plan goedkeuren. Maar we zijn echt wel bereid om te luisteren naar jullie opmerkingen en ook de evolutie die er aankomt onder ogen te zien. Hè. Het is een leidraad, het is geen vademecum, het is geen wet, het is geen verordening. Hè.
Maar dan zou ik zeggen, je kunt er al een puntje 3 bij zetten, want we hebben straks met twee fracties een tussenkomst over de Bistweg. Dat is ook een van de knelpunten daar. Er zijn mensen die wel infiltratieputten hebben gestoken, die daarmee s'avonds met dompelpompen in moeten zitten om geen wateroverlast. Dus dat is al een puntje 3.
Ik zou zeggen, houd dat dan voor straks.
Maar wij gaan ons ook onthouden omdat er lekken zijn in het dossier.
Oké. Okay.
Ja, goedenavond iedereen. Ik zou toch even iets willen zeggen over dit plan. We hadden vorige keer daar inderdaad, denk ik, meer dan terecht opmerkingen over gemaakt. We hebben een aangepast plan gekregen. Ik betreur mateloos dat we daar toch niet op voorhand eens samen hebben kunnen bespreken. Vorige keer was er toch zo een visje gegooid van dat misschien toch wel mogelijk zou zijn. Ik heb toen ook onmiddellijk erop ingespeeld vanuit onze fractie. Wij willen heel graag samen aan tafel zitten. Dit is een heel belangrijk dossier. Alleen datgene wat op ons afkomt, we moeten dat dagelijks ervaren bijna. De klimaatverandering, de problematiek van het water, dat is een fundamenteel probleem waar we moeten samen de schouders onder zetten. Ik had echt gehoopt en ik heb op een bepaald moment ook gehoord dat in de wandelgangen van het gemeentehuis het circuleert er toch een commissie zou plaatsvinden. We hebben nog hoop gehad dat het toch zo zou zijn. Uiteindelijk is dat niet gebeurd, is het eenzijdig aangepast. En zelfs mijn collega zegt, ik heb ook geen zin om via mail gaan te besturen of adviezen te geven of opmerkingen te maken. Ik denk dat we, als we dit soort plannen maken, dat we dat dan in overleg moeten doen, dat we die kansen moeten benutten, dat we dan samen moeten doen om te komen tot een door zo breed mogelijk gedragen groep om dit plan goed te keuren. Ik betreur maatloos dat dit niet gebeurt, is een gemiste kans en dat weerhoudt mij toch niet om dan vandaag, ondanks dat het niet mogelijk was, dat ik vandaag toch een paar vragen wil stellen rond datgene wat hier voor ligt. En mijn eerste vraag, dat gaat ook over wat al besproken is, het aanduiden van bedrijven of individuele particulieren, waar dus bolletjes of vierkantjes op getekend worden. We hebben vorige keer er ook vragen rond gesteld, dus rond het aanduiden van die bedrijven. Het is toch een zekere fetiche die je de volgende jaren met u meedraagt, want het plan goedgekeurd in de gemeenteraad staat bij mij. Bij wijze van voorbeeld, een bolk, of dat zou kunnen zijn, dat is niet het geval, maar goed, ik heb maar het voorbeeld van, je neemt dat mee, je sleept dat mee voor de volgende 6 jaar, in het plan staat er bij mij een vierkantje of een bolk of gelijk wat. Dat is niet zonder betekenis, hè? Je kan daar nu licht over gaan, maar dit is niet zonder gevolg. En ik heb vorige keer een opmerking over gemaakt, u heeft gezegd, we gaan dat weglaten. En nu zijn het, zoals mijn collega zegt, duidelijk herkenbare plaatsen waar het wel is geplaatst. En bijvoorbeeld, de Bistweg is al besproken, maar ter straten, daar heeft u een keuze gemaakt van 18 bedrijven die de aanduiding hebben gekregen en heel wat andere niet. Ik ben met die vraag naar Binnenlands Bestuur en de VVSG getrokken, omdat ik toch wel vond dat we daar op een goede manier, op een verantwoorde manier moeten mee omgaan. En die hebben gezegd van, kijk, dat hemelwaterplan, dat is een belangrijk plan. En dat is iets wat inderdaad ook kan gebruikt worden om individuele bedrijven of particulieren aan te duiden. Maar dat kan enkel als daar een duidelijke selectie is gebeurd op basis van een aantal voorwaarden. Dus dan kan het wel. Als dat er niet is, dan kan het in principe niet. Er moet een duidelijke onderbouwing zijn van waarom bedrijf X wel is aangeduid en het bedrijf Y niet. Dus dat is hier niet het geval. Het ontbreekt hier die onderbouwing van wie heeft die selectie gemaakt op basis van welk element. Dat ontbreekt hier.
Eerst vanuit die commissie. Uw laatste vraag, denk ik dat we perfect, dat ik er juist ook al perfect heb beantwoord. U stelt dezelfde vraag als uw collega. Ik heb het nogmaals gezegd, als u er een andere mening over hebt en u voelt zich aangesproken, goed. Ik vind het ook weer spijtig als u inderdaad een advies hebt en dat we dat dan niet krijgen en dat u dat dan houdt. Ik begin het eerder te ervaren als eerst enerzijds herhalen van vragen, twee, het proberen tegen te houden met alle mogelijke middelen van een plan en vertragingsmanoeuvres. Ten derde, in verband met de commissie, ik denk dat ik van de oppositie weinig opmerkingen moet krijgen over het al dan niet organiseren van commissies. Hè. Ik denk dat wij met dit bestuurder na zoveel jaren mee begonnen zijn. In dit geval hebben wij opportun geacht, na al twee discussies en vandaag de derde discussie, waar we nou gelaat staan aan twee commissies of drie commissies, dat we daar inhoudelijk sterk genoeg op zijn ingegaan en we hebben rekening gehouden met de opmerkingen van de oppositie. Ik zie niet in hoe dat wij nog een commissie hadden moeten organiseren. Die wandelgangen, waarschijnlijk wandelde u in andere gangen als ik. Ik heb daar niks van gehoord. We hebben er eigenlijk ook eens even over gesproken. Is dat nodig om een commissie te doen? We hebben gezegd dat is absoluut niet nodig, want zoals het er nu ligt en zoals vandaag de verduidelijkingen zijn gebeurd, is dat voor ons echt een plan dat rijp is om gestemd te worden. En ik denk dat we daar nu echt eindelijk genoeg over gediscussieerd hebben.
Maar dus nogmaals de opmerking die ik gekregen heb van de hogere overheid, dat daar een duidelijk toetsingskader moet zijn, dat daar een reglement van, dat er moet een basis zijn waarom bedrijf X wel en bedrijf Y niet. Dat ontbreekt hier. Ik zie dat niet, hè. Ik zie dat niet.
Wel, als u denkt dat het niet akkoord zit, dan moet u maar de stappen ondernemen. Hè, om, als u er niet mee akkoord bent, of u wilt er klachten indienen. Je hebt dat nog al een paar keer gedaan, dus dat wil zien waar dat gaat komt. Hè.
Nee.
Ja, jawel, jawel.
Nee. Ik pleit hier voor een zo breed gedragen plan dat ten dienste kan zijn van de gemeenschap in de toekomst. Hè. Nogmaals, we staan voor een groot probleem. Ik hoop dat dat bij iedereen duidelijk is. En dat we dat moeten proberen op een politiek verstandige manier mee om te gaan. En dat het zo niet is van ex cathedra, wij weten het hier en wij gaan dat nu eens goedkeuren. Allee, ik denk dat daar de betrokkenheid van het gemeentebestuur, van het volledige gemeentebestuur hier vandaag toch wel wat tekort wordt gedaan. Dat had beter gekund, dat had veel mooier gekund en dat dan nogmaals, denk ik, om te komen tot een goed plan, een betere optie geweest. Nogmaals, ik betreur dat deze manier van besturen, maar goed, iedereen heeft zijn eigenheid en het is wat het is. Neemt niet weg dat ik toch nog een paar dingen even wil vragen die voor mij toch wel wat onduidelijk zijn in dit plan. Mijn collega had net al verwezen naar het plan op bladzijde 39 met dan de landbouwgebruikspercelen, enfin, de gevoeligheid voor landbouw. Ik hoop dat u dat begrijpt. Als ik zie dat daar de landbouwgebruikspercelen 2020 worden genoteerd en dat daar echt manifeste fouten in staan. Ik zie ook de bron, is voor mij een vreemde bron. Als we naar Geopunt Vlaanderen gaan, dan kunnen wij de resultaten van 2020 perfect opvragen en dan hebben we het correcte landbouwgebruik in 2022. Nogmaals, een goed plan begint met een goede analyse te maken. En hier is een verkeerde analyse van die landbouwgebruikspercelen, want verder in het plan wordt verschillende keren gesproken over het plaatsen van stuwen en oplossingen die moeten geboden worden door de landbouw. Nogmaals, dan denk ik dat het in eerste instantie correct moet zijn en respectvol moet zijn naar de landbouw toe om die percelen correct in te kleuren en niet datgene wat hier voor ligt. Dat is absoluut niet de juiste indeling van die percelen. En de opmerking over die industrieterreinen. Het gaat over dat plan landbouwgebruikpercelen en daar staan ook de industriële plaatsen op. Dus dat is dan misschien inderdaad het gewestplan, maar dan worden die twee dingen door elkaar gemengeld. Hè. Het industriegebied op het gewestplan en de landbouwgebruikpercelen. Dat zijn twee dingen die totaal niks met elkaar te maken hebben. Die worden dan in één plan hier gegooid. Dus ook dat vind ik vreemd en klopt niet. Mijn collega heeft ook een vraag gesteld over dat stakeholdersoverleg. Ik heb daar niks van teruggevonden. Ik heb bij de vakorganisatie en andere die hier genoemd worden, heb ik nagevraagd van dat stakeholdersoverleg. Wanneer heeft dat plaatsgehad? Wie was daar van jullie aanwezig? En waar is het verslag van dat overleg? Dat is essentieel.
Ik weet alleszins dat er vanuit de mensen die het plan hebben opgesteld een vergadering is geweest, dat daar verschillende mensen aanwezig waren van bedrijven. Ik dacht ook vertegenwoordiging van de Boerenbond, zoals we dat noemen, maar Ik denk dat we nu een andere term daarvoor gebruiken. Maar ik kan me dat niet meer. Dat is al een hele tijd gelegen. Maar dat is dus door de mensen georganiseerd. Want je moet ook duidelijk weten, als een plan of een verkeersstudie wordt opgesteld door een organisatie en die, we doen een aantal vaststellingen, die volgens u, wat dat er een aantal fouten in zitten, hè, dan krijgen wij dat plan als bestuur. Hè? Maar het zijn de conclusies en de conclusies en de raadgeving die daarin staan, waar wij iets mee doen. Als er volgens u in de analyse een aantal fouten staan, ja, dan kunnen we daarover discussiëren, maar daar gaat het niet over. Het gaat over de conclusies en de richtlijnen die wij gaan volgen en die we gaan toepassen in de toekomst en die we nu al voor een stuk toepassen en die, zoals we ondertussen allemaal hebben kunnen vaststellen, heel belangrijk zijn. He, dus er is een verschil tussen een analyse in het begin van een rapport en uiteindelijk de conclusies die je trekt en die je gaat toepassen. En als u niet akkoord bent met de studie zoals er gebeurd is en de onderzoeken die zij hebben gericht, dan moet u inderdaad tot hen richten. Maakt mij niet uit, maar daar gaat het niet over. Wij keuren geen plannetjes toe. Goed, wij keuren de principes toe die eigenlijk achteraf in het plan staan en die we ook in ons klimaatplan en in de manier waarop we onze wegen gaan aanleggen en waarop we met verharding gaan omgaan en ook in de toekomst met onze vergunningen. Wat dat heeft trouwens ook de Gekker al gezegd, het zal nodig zijn als wij in de toekomst deze plannen gaan hanteren om een deel van onze bouwvergunningen opnieuw, onze bouwrichtlijnen opnieuw te gaan bekijken. Ik heb ook gezegd dat dat kan. Daarvoor hebben we ook richtlijnen opgesteld en geen verordening. Dus ik denk dat je duidelijk een onderscheid moet maken tussen een analyse en uiteindelijk richtlijnen of conclusies die je vanuit een plan goedkeurt. En dat is hetgeen dat we doen. U bent niet akkoord met de analyse. Wel, ik denk als je zou gaan kijken naar een aantal plannen die we ooit hebben opgemaakt, het ruimtelijk structuurplan en zo, en dan kan je daar ook misschien nu dingen in terugvinden die niet helemaal correct waren. Het gaat over de conclusies die je trekt in zo'n plan. En dat keuren wij vandaag goed, die conclusies die we als richtlijn gaan gebruiken. Ja.
Ik denk, een correcte analyse, dat is essentieel om te komen tot een goed plan, laat dat duidelijk zijn. Maar nogmaals, ik heb nog geen antwoord op de vraag over dat stakeholdersoverleg. Wie was daar aanwezig en waar is het verslag van dat overleg?
Mooi jongens, zeg. Hey. Ik weet daar niet meer van baten. Het verslag werd ook niet door ons georganiseerd. Het is door de mensen georganiseerd die het plan hebben opgesteld. En dat verslag hebben zij opgemaakt. Het kan zijn dat daar een verslag van ooit van verschenen is, maar dat zit er niet bij. Ik kan mij dat, u overvalt mij daarmee. Ik weet dat niet meer. Ik weet wel dat het zeker heeft plaatsgevonden en dat ik aanwezig was en dat er verschillende mensen waren van verschillende organisaties, vanuit natuurverenigingen. Er zat iemand vanuit de provincie, er zat iemand van Vlaanderen bij. Dat was een bijzondere tijd geleden en er zat volgens mij ook vertegenwoordiging van de landbouwers bij.
Ja, ik heb even nagevraagd, die hebben nagekeken. De voorbije 2 jaar is er een vertegenwoordiger van Boerenbond, is er geen enkele vergadering geweest over dit aspect, dus ik heb het laten navragen. Er is dus geen enkele vergadering, geen enkel verslag teruggevonden, dus bij Boerenbond. Hè? Dus hier staat Boerenbond, ik heb die mensen gevraagd, zij zeggen wij weten van niks.
Ik vermoed, ik denk dat ze er aanwezig waren. Ik zou liggen als ik zeg, ik ben 100% zeker. Ik weet niet, maar ik weet dat er, en ik weet alleszins dat er heel veel partners zijn uitgenodigd. Ja. Ja. Als die niet komen, dan kan ik het niet aan doen. Hè?
Ja. Maar wat hier staat, dus dat er een stakeholdersoverleg was en Boerenbond aanwezig was, dat klopt dus niet, want die mensen hebben formeel bevestigd. De voorbije 2 jaar hebben alles nagekeken. Er is nergens een overleg geweest over het hemelwaterplan.
Ja. Goed. Dan moet het. Dat is dan zo, ja. Oké.
Okay. Ja. Een ander element, dat zit ook verweven in dat plan, dus dat is dat stuwen van dat water en dat is dan elke keer het landbouwgebied wat daarvoor in aanmerking komt. Dus nogmaals, er wordt hier weer veel gesproken over de landbouw, maar niet met de landbouw, we komen daar nog wel eens tegen. Dus de landbouw zal een stuk de oplossing moeten bieden met die stuwen te plaatsen in die perceelsgrachten. Nu, wat specifiek is in onze gemeente, u heeft het ook in de inleiding al gezegd, dat de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad bij ons in onze gemeente ver onder het Vlaamse gemiddelde is. Dus elk van die grachten, of veel van die waterlopen, die hebben vandaag een vuilvracht en die bevatten vervuilende en vermestende stoffen. Dus om vandaag te spreken over het plaatsen van stuwen in veel van die grachten, dat is eigenlijk problemen zoeken. Dat is eigenlijk het gaan stockeren van het afvalwater van de huishoudens in de waterlopen van de landbouwgebieden. Dat is absoluut niet bespreekbaar. Dus dat plaatsen van dat stuwen, dat kan pas als die rioleringsgraad in onze gemeente een flink stuk hoger is dan vandaag. Dus vandaag is dat niet aan de orde.
Kijk, dat is nu echt het perfecte voorbeeld van een advies dat wij krijgen van hen als gemeente. En een voorbeeld dat erin staat van hoe kun je daarmee omspringen. Mm-hmm. Als wij morgen zouden denken van dit lijkt ons een oplossing in een bepaalde straat, dan gaan wij dat alleen maar doen in overleg met de betrokken landbouwers. En dan gaat dat nooit gebeuren zonder dat daar een overleg is. En dat gaat nooit zomaar gebeuren zonder de verschillende partners erbij te betrekken. En dan is het duidelijk dat er een discussie zal ontstaan tussen de landbouw en tussen wat Waterlink voorstelt. En dan is het aan ons om als bestuur te luisteren. En ik zeg het nogmaals, dan is dit echt een voorbeeld van wat kan. Maar wat hierin staat, is wat kan en wat mogelijk zou kunnen uitgevoerd worden. Maar dat gaat altijd gebeuren op basis van vergunningen en op basis van overleg. Nu doet u precies onmiddellijk wordt de landbouw al geviseerd. Dat staat hier niet in. Er staat hier gewoon in, je kunt die schotten plaatsen. Dit zou een mogelijke oplossing zijn, gemeente, om daarmee om te springen. Dat staat in dat plan. Dus wij laten ons adviseren. Wij hebben niet de wijsheid in pacht, maar dan zijn er verschillende mensen, zoals u en ook andere mensen, die zeggen, ik zou dat doen, ik zou dat doen. Wel, dit is de discussie die we gaan moeten voeren, want dit gaat over wat wij als plan hebben gevraagd en een advies. Dus het is heel duidelijk dat wat hierin staat geen beslissing is, maar een leidraad is met een aantal voorbeelden. Zoals ik hier nu nogal een paar keren heb gezegd.
En ik wil nog eens herhalen, voorlopig niet realiseerbaar, omwille van de te hoge vervuilingsgraad van vele van onze waterlopen in onze gemeente. Ik ga even voort op bladzijde 104... Daar wordt dus ook weer aangeduid, die zoekzones voor die stuwen. En daar zijn het dan weer de landbouwgebieden. En dat staat dan duidelijk aangegeven. Al die landbouwgebieden die gekleurd zijn in de kleur van geel landbouw. Wat ik dan vreemd vind daar, die arbitrage van die gebieden. Landbouwgebieden wel. Maar het golfterrein, waar dan toch 2018, 2019 een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor gemaakt is, dat is intussen wel recreatiegebied, dat staat hier dan nog als landbouwgebied aangeduid. Dat klopt dus ook niet. En de Stouwbeek loopt door dat golfterrein, maar op een of andere reden moet daar dan geen stuw geplaatst worden. Of is dat geen optie om daar stuwen te zoeken? Het beperkt zich tot de landbouwzones die zich aan de oostelijke kant liggen en niet in de golf. Dus dat vind ik ook weer een vreemde arbitrage. Van waar komt dat? Op alle andere plaatsen in de waterloopcategorie wordt aangeduid dat daar zoekzones zijn. De Stouwbeek door de golf, geen zoekzone. En de golf verkeerd aangeduid als landbouwgebied op het plan.
Ja, wat?
Wie heeft die arbitrage gemaakt dat daar geen, in de golf niet...
Zijn de mensen van Aquafin die het plan hebben opgesteld, die hebben zich daarop gebaseerd, hè? En u vecht een aantal situaties en een aantal
Ik stel vragen.
Ah, wel, ik beantwoord ze toch.
Waarom is het golfterrein niet uitgekozen als een zoekzone voor stuwen?
Jongens, zeg.
Wij krijgen geen antwoord.
Wat blijft?
Wij krijgen geen antwoord.
Nee. Ik wil inderdaad, als daar twijfel over is, wil ik die vraag wel stellen aan Aquafin. Is daar een fout gebeurd? Maar het is geen wezenlijk bestanddeel, dat heb ik u nogmaals gezegd, van wat we vandaag goedkeuren.
Ja, een beetje verder, bladzijde 105. In de vorige pagina ging het over landbouw en industrie, de twee naast elkaar. Dan zien we daar landbouwgebied en dan lezen we daar bovenaan. Verder worden grote watervolumes gebruikt in de landbouwindustrie. Dat is voor mij een nieuw begrip.
Waar staat dat?
Bladzijde 105 bovenaan.
Er staat bij mij een stuk over het plaatsen van stuwen. 105.
105, ja, er zijn verschillende versies, denk ik, van het plan in de loop. Bij mij is het 105.
Bij mij...
Bovenaan, landbouwgebied staat daar bovenaan.
Staat het bij mij niet?
Is het 104? Ja, bij mij is het 105, dan is het, ja.
In de landbouwindustrie, ja. 105 bovenaan.
Waar is dat dan?
Vaak worden grote watervolumes gebruikt in de landbouwindustrie.
Ja. Wat is nu eigenlijk de vraag?
Wel, de term landbouwindustrie, wat dat betekent. Je spreekt daarvoor over de term landbouw, daarna over industrie, en hier wordt het landbouwindustrie.
Dat gaat over bedrijven en activiteiten.
Ik zal u gewoon weer hier voorlezen. De verzamelnaam voor verschillende industrieën die sinds het midden van de 19e eeuw opkwamen en tal van grondstoffen verwerkten, afkomstig uit de land- en tuinbouw en complementair aan de primaire productie op de boerenbedrijven.
En dit omvat landbouwbedrijven, agribusiness en andere gerelateerde industrieën, zoals verpakkings- en distributiebedrijven. Het zijn activiteiten die zich richten op de productie van landbouwproducten, zoals voedsel, veevoer, biobrandstoffen en natuurlijke producten. Het is misschien logisch dat als mensen zoiets gebruiken, dat ze dat er niet helemaal op zitten, maar dat ze dan wel, als mensen vragen hebben, gaan zoeken wat dat betekent. Ik kan mij inbeeld dat er nog woorden in staan, maar dat u zegt van wat betekenen ze? Het is een plan met een aantal technische inhoud. En ik zal niet voor elke term een volledige uitleg kunnen geven. Maar als u wilt, kunt u hem zelf opzoeken. Hè.
Ja.
Ik denk niet dat het bedoeling is om in zo'n plan om elk woord dat erin staat, een robuust watersysteem staat er ook in. Hè? Ik kan dat direct opzoeken en u zeggen wat dat is. Maar om dat nu in alle teksten te gaan uitbouwen, ik denk dat, het woord is hier nogal gevallen, dat je nu een beetje op het niveau van het muggenziften aan het komen bent.
Wel, Schepen, ik denk dat niet, want als we recent het dossier van het stikstofdecreet bekijken, dan wordt daar, en de verklaring die de burgemeester geeft, dat is een verklaring van Van Dalen, de Vlaamse overheid die hanteert daar twee verschillende begrippen. De landbouwsector en de industrie. Industrie die 40 keer meer stikstof mag uitstoten dan de landbouw. Dus ik vind dit een geweldige oplossing. Hè. We noemen de landbouwbedrijven hier landbouwindustrie. We vallen onder de industriële uitstoot. En dan vallen die rode bedrijven hier. Is dat allemaal opgelost? Dus op die manier is dat hier een geweldige tip. Hè. We noemen dat hier landbouwindustrie. En dan zitten wij met het stikstof.
Het is geweldig boeiend, hè, maar daar gaat het niet over. Hè. Allee, ik stel voor dat je die discussie misschien voert in Vlaanderen. Allee, ik denk dat er daar nog de discussie misschien nog wel een tijd zal verder gaan. Maar dit is niet, denk ik, het forum om deze discussies, de stikstofdiscussies, te gaan overdoen. En dan ga ik eerlijk zeggen, daar vind ik mij ook belangen nog niet onderlegd genoeg voor om daar met u in discussie over te gaan. Dus als u daar iets wilt over zeggen, dan stel ik voor dat je daar een aparte vraag over stelt of een interpellatie over doet. Maar nu elke term in deze tekst gaan aanhalen om te kijken wat we van kennen of niet kennen, lijkt mij bepaald oneerlijk.
Ja, dus vanaf nu spreken we dus in landbouw, in Ranst, over de landbouwindustrie in onze gemeente. Een beetje verder, 115 dan bij jullie denk ik, ook daar wordt er iets gezegd over het subgebied 3C, het buitengebied. Er zat een kaartje bij en daaronder staat landbouwgebied. En in dit deelgebied zijn heel veel serres terug te vinden. Ja. Ik heb eens gaan tellen, dat zijn er vier. Ja. En dan staat er enkele stellentelers, hebben reeds een opvangbassin in gebruik, maar velen zou dit ideale oplossing zijn voor uw watervraag. Het is misschien eentje dat het niet heeft, alle anderen hebben wel. Ik heb gisteren nog bezocht en die zeggen, we hebben dat allemaal. Alleen wat hier staat, dat slaat nergens op. Hè. Dat is geen correcte analyse van dat de tuinders dat niet zouden hebben. Van die vijf bedrijven die er zijn, zijn er vier die het zeker hebben en eentje misschien niet. Dus allee, ook hier weer een verkeerde analyse, een verkeerde start geeft uiteindelijk. Want ik lees daar een beetje verder, we gaan vergaderingen beleggen om de mensen te motiveren van die waterbassins aan te leggen. Schepen, dat hergebruik, dat gebruik van dat regenwater in de landbouw, hè, dat is al tientallen jaren bekend. Hè. Op de Gekkero is er gezegd van wat hier staat, dat is een open deur intrappen. Hè.
Ja. Ja, maar ik stel voor, als betrokkenen bij de landbouw een probleem hebt met de standpunten en met de analyses die gemaakt worden door Aquafin, dat u met hen in discussie gaat. En dat lijkt mij een zeer interessante discussie. Wij moeten nu afgaan op het professionalisme en op de inhoud die ons geleverd wordt door deze studie en door dit voorstel. En ik zeg het, we kunnen over elke term in discussie gaan, maar ik denk niet dat dat echt iets gaat uithalen, hè.
Ja, Schepen, u trekt nu altijd de paraplu op Aquafin. Het is hier het Schepencollege dat plan voorlegt, hè?
Ja.
Aquafin, sorry, maar jullie leggen dit hier voor en ik vraag jullie de verantwoording voor dit plan.
Nee, en u bent het niet eens met een aantal van de analyses. Dat is dan maar zo.
Ja, ik ben het grondig oneens.
Ja,
omdat
dat
niet...
maar van akte, ja, dat hebben we ondertussen wel door.
Omdat
ja.
er gewoon fouten in staan.
Nee.
We gaan hier een dossier goedkeuren met fouten erin. En ik probeer dat te vermijden. Dus dat is mijn ingesteldheid. Laat ons proberen daar een dossier van te maken zonder fouten, gedragen door zo breed mogelijk groep van de gemeenteraad. Dat is mijn ambitie. Niet meer dan dat.
Ja.
Maar als dat hier eenzijdig is, ex cathedra van jongens, dit is het en slik het maar. Oké, dan is het zo, hè.
Dat ondergaan we dat.
Ja.
Dan vraag ik nu de stemming inderdaad van punt 12, hemelwater en droogteplan.
Ja.
14 voor, 3 onthouding en 7 tegen. Punt 13, aanvullend verkeersreglement, parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Een toelichting door Luc Redig.
Ja, collega's, je hebt ondertussen waarschijnlijk ook al wel eens gezien dat en de vraag gesteld, hoe lang staan sommige auto's op de openbare plaatsen om openbare oplaadpunten. Wij hebben daar ook kennis van genomen en in de verkeerscommissie, commissie openbare werken en mobiliteit, om het juist te zeggen, hebben wij er even over gediscussieerd en wij dachten dat het zinvol was om een aanvullend verkeersreglement te maken waarbij we eigenlijk zouden willen voorkomen dat mensen langer op die plaatsen gaan staan dan eigenlijk strikt nodig is. En daarom vragen wij u een reglement goed te keuren waarbij dat de auto's maximum 2 uur zouden kunnen staan op een plaats. Er is een volledige opsomming van alles plaatsen waar op dit moment een oplaadpunt, een openbaar oplaadpunt voorzien is. En ja, de bedoeling is dat we het opladen van dat wij die plaatsen eigenlijk echt strikt voorbehouden voor de mensen die daar dan ook de tijd staan die ze nodig hebben om op te laden. Dat zou gebeuren door het gebruik van de parkeerschijf. De weggebruikers worden op de hoogte gebracht van deze reglementering door verkeersborden E9A met een onderbord. En ja... wij zullen ook het agentschap wegen en verkeer op de hoogte brengen van deze wijziging. En de vraag is om dit reglement goed te keuren.
Ja, Schepen, ik zie in Ramst op de Valkelaan dat er nog altijd een paal staat op nummer 1. Dat is wel 1E.
1E?
1E, ja. En nu staat die paal daar al... een maand of 3, 4, met een mooie plastieke zak erover. De vraag is, wanneer worden die palen geactiveerd? Want dat zijn eigenlijk geen laadpalen, maar pispalen geworden. Hè?
Ja, ik kan erop antwoorden.
Oh, dat is goed.
Want we hadden dezelfde klachten gekregen van, over de paal waar het schip redig over bezig is. Dus Engie moet die palen aansluiten en die hebben een heel hoop achterstand, vandaar dat het zo lang duurt. Maar je zak, normaal moet er nu een zak overhangen, vanavond je zak er al, raf is hem actief.
En wordt de straat dan terug opengebroken om... Die is al zijn aangesloten. Dus als de zak eraf is, is het geen pispaal meer. Oké, ja, dank u.
We zijn eigenlijk een beetje tegen dat principe voor dat met een parkeerschijf te gaan doen. Al is het maar, ik vraag me af wie dat die parkeerschijven overal gaat controleren. Hè? Of is het dan de bedoeling, als ik eraan kom en is bij, dan ga ik naar de police bellen en wachten tot het hier eens kan komen. Allee, het is een vrij omslachtig gegeven. Eigenlijk, die palen zijn, en ik rij elektrisch, dus allee, ik heb er toch een beetje ervaring mee. Het probleem is ook dat die 2 uur zomaar overal doortrekken. Ons inziens heeft dat weinig zin, want er zijn palen in zeker de gebieden die jullie opzommen, waar dat helemaal niet voldoende power op de energie zit. Dus als je daar 2 uur mag staan, dan heb je er misschien 5% bij en allee, dan moet het dan mee doen. Dus dat is volgens mij niet heel zinvol om die een termijn zo vast te leggen. Ik denk dat onze gemeente wel aan kan dat daar mensen langer staan. Het zou wel heel jammer zijn dat ze blijven staan als ze al zijn opgeladen. Maar eigenlijk, al die elektrische wagens zijn uitgerust. En je ziet dat ook aan de paal. Dat wordt automatisch blauw vanaf dat die aan het laden is. En dat geeft ook een signaal wanneer die vol is. En iedereen die een elektrische wagen heeft, krijgt eigenlijk een signaal als zijn wagen vol is. Dus ik ben niet zo... ik ben uiteraard voor het gegeven dat u laadpalen gaat bijzetten. Maar ik snap niet waarom dat u niet gewoon hanteert dat zolang dat die wagen ontladen is, dat die dan mag staan. En als die vol is, dat die dan moet weg zijn. Het koud op hetzelfde neerkomen, want waarschijnlijk, ook daar gaan we geen politieagent erbij zetten. Maar op het moment dat ik er dan aankom en ik zie dat die vol is... als ik nu op het gemeenteplein zie, dan bent u van plan om er een bar bij te zetten. Meestal weten we zelfs bijna van wie dat die wagens zijn en gaat het eigenlijk gewoon daar zeggen... Dus daar is dat mee opgelost. Maar dat die nu allemaal om de 2 uur in een auto moeten gaan verzetten, dat vind ik weinig zinvol, eerlijk gezegd. Allee, ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn. Dan ga je een heel schaafsysteem krijgen, want je zet ze nu af en toe in woonzones. Dus mensen die daar een elektrische wagen hebben, de zender die nu eenmaal dat niet aan hun huis kunnen opladen, daar moeten we ook van uitgaan. Dus als jij 2 uur mag laden en dan terug moet oppoppelen en... de volgende mag gaan laden. Allee, ik denk niet dat dat het systeem is om elektrische wagens in gebruik te houden.
Ja. Ik weet niet of dat die palen de functionaliteit hebben om als die wagen blijft staan, dan blijven door te rekenen. Want die palen die bestaan. Hè. Dus als die er blijft staan na zijn oplading, dan tikt die paal wel verder en dan betaalt je je parkeerplaats. Hè.
Dat zou een ideaal systeem zijn.
Dat bestaat, hè. Maar ik weet niet of dat die palen die functionaliteit hebben.
Ja, en dan verzetten ze automatisch wel. Hè.
En dan zijn ze zeer rap weg.
Dan hoef je dat helemaal van dat kaartje moeten doen.
Ja, maar ze zijn er. Hè.
Ik moet eerlijk zeggen, we hebben er even over gediscussieerd. We hebben een aantal mensen in het college die daar heel veel ervaring bij hebben. Ik zelf heb daar niet zo heel veel ervaring bij. Maar we hebben ook gekeken wat doen andere gemeenten. Het blijkt... bijvoorbeeld in Malle dat men dat systeem toepast. We hebben ook gedacht, is het bijvoorbeeld niet makkelijker om te vragen van, zoals men bijvoorbeeld in Zandhoven het soms doet, van gelieve de tijd van 2 uur te respecteren. Er zijn verschillende manieren. We hebben gedacht dat dit de manier was, ook die 2 uur, om dat op dit moment even toe te passen. Maar ik kan me inbeelden dat er andere manieren zijn. En waarom is dat 2 uur, waarom is dat geen 3 uur? Dit is het voorstel dat uit de commissie is gekomen. En waarom zowel de politie als de mensen die echt er ervaring mee hebben, dachten wij dat dit het beste zou zijn. Ook als daar een bord staat, waar dat op staat, dat je een schijf moet leggen en dat je dus eigenlijk maar 2 uur... Dat heeft ook een sensibiliserend effect. Meer als dat je zou vragen, gelieve de 2 uur te respecteren. Ik denk dat dit iets meer die periode afdwingt. Ik zeg het, of dat 100% gaat lukken, dat weet ik niet, dat weet u, dat is voor elke verkeersreglement, maar wij dachten dat dit de beste manier was om het aan te pakken. Maar ik kan me inbeelden dat ik het daar niet mee eens zou.
Ja, maar die controle is dan toch ook wel heel belangrijk, want ik stond nu bijvoorbeeld vandaag voor het rood licht in Raanst, aan de apotheek, met de Gasthuisstraat. Er staat er nu een groot nadar met nog eens een flyer op van opgelet 30, terwijl dat er al overal borden staan, 30. En ik heb er voor het rood licht gestaan en auto's zien inrijden die zeker geen 30 rijden. Als er geen controle is, dan haalt het eigenlijk allemaal niks uit. Nu mag er nog een vlag hangen of ik weet niet wat. Ik denk dat we dan beter ooit naar het systeem gaan dat Patrick zegt van het moment dat het auto is opgeladen en hij blijft daar staan, dat er dan een extra kost wordt aangerekend. Hè?
Ja, ik zou me daar graag bij aansluiten. Ik vind dat eigenlijk een veel beter voorstel. Ik zeg het, die van die 2 uur, je moet dat eens in de praktijk gaan bedenken. Er gaan nog palen, na deze beslissing, nog palen bijkomen. Dat beseffen we hier toch allemaal, daar hebben wij gewoon de manschappen niet van de politie. En ik wil ze er eigenlijk ook niet mee belasten, eerlijk gezegd, om nu ineens die parkeerschijven te gaan controleren. Dat zijn de enigste plaatsen waar wij nu ineens met tijdslimieten, ik voel het hier al komen dat we straks overal die tijdslimieten aan het opleggen zijn. En ik denk dat daar vandaag geen nood aan is in de Randst. U verwijst terecht naar plaatsen. In de stedelijke context zie ik dat. En ik vind dat ook terecht dat ik een parkeerschijf van 2 uur moet leggen op een zone waar ik sowieso overal maar 2 uur mag staan. Maar van u die elektrische wagens alleen anders te gaan behandelen. Allee, ik denk dat dat geen motivering is voor elektrische wagens. En u verzies, ja. Allee, dat je meer palen zet, nog eens volledig mee akkoord. Maar dat systeem dat Patrick voorstelt is veel beter dan met die parkeerschijven te gaan werken. Dus ik kan alleen maar vragen van dat niet voor te leggen verkeuring. Bekijk dat nog eens te goed. Dat is perfect mogelijk dat je laat doorbetalen. Of het is zelfs al is het niet dat type dat palen dat komt. Allee, vol is vol. Elke man die een elektrische wagen heeft, krijgt een signaal dat zijn auto vol is. En dan nog is er een kwartier over. Als je dan op die moment vindt dat je de politie moet bellen en vindt dat hij daar niet mag blijven staan, dan kun je het alsnog doen. Maar voor die niet allemaal te zeggen dat die om de 2 uur in een auto moeten gaan verzetten. Allee, je moet maar in vergaderingen zitten. Ik zie het al gebeuren. Elke vergadering, gelijk deze vergadering, ze duurt al te lang. En ik zou moeten weglopen. Je zou blij zijn van mijn auto te gaan trekken. Maar dat mag nou toch niet de bedoeling zijn. Hè?
Je moet het nu ook weer niet een beetje te grappig maken. Er staat ook bij dat het tussen 9 uur en 18 uur is en in de werkdagen. En als je een elektrische wagen rijdt, de mensen die volledig elektrisch rijden, die gaan heel weinig aan zo'n laadpaal staan, want die gaan aan een snellader en dan zijn ze veel sneller rond. Maar wanneer ik zie dat er aan een laadpaal, en ik kan dat vanuit het gemeentehuis ook zien, dat er mensen met een hybride wagen, die je op een half uur kunt oplaten, een hele dag daar staan, dan denk ik dat dit wel een heel belangrijk iets is, waar dat we een bord hangen. Je kunt hier maar 2 uur staan en dan kunnen mensen die een elektrische wagen hebben daar ook opladen. En wat dat systeem betreft, ik ben er ook helemaal voorstander van, dat systeem wordt toegepast. Waar dat er eigenlijk 3 tarieven zijn. 1 voor het gebruik van de laadpaal, 2 voor de kilowattuur die je oplaadt en 3 voor het blijven staan aan de laadpaal. Maar niet elke provider kan dat aanbieden of biedt dat op dit moment aan. En daar zijn we wel, als gemeente vragen we dat wel, dat men die 3 systemen toepast. Maar op deze moment zijn er nog een aantal providers die dat niet kunnen aanbieden. En die zullen dat in de toekomst wel aanbieden. En misschien is dan het probleem ook opgelost. Maar op deze moment zie ik wel dat er mensen met een hybride wagen aan laadpaal staan. Die er eigenlijk en feitelijk na een half uur al best weg zijn. En daarvoor is dit systeem zeer interessant.
Toch des te meer, gelijk dat u zegt, in die hybride wagen, als daar iets of wat spanning op staat, die mag er dan 2 uur staan, terwijl het hem nou een half uur vol is. Daarom dat ik zeg, is dat nu niet veel simpeler. Vol is vol, die paal geeft dat weer, die man krijgt een signaal. Hoe zeg je? Ah nee, want nu zegt u, als je een parkeerschijfje van 2 uur hebt liggen, dan mag je er blijven staan. Hè. En daarom dat ik vind dat parkeerschijf idee, nog eens, ik vind dat eigenlijk hier niet van toepassing is, omdat er geen enkel parkeerplaats daarnaast 2 uur heeft. Die 2 uur hebben inderdaad bij een hybride niet nodig. En bij een andere heeft misschien wat langer nodig, omdat dat functioneel uitkomt. Dus voor mij is, laat hij volhouden, laat hij laaien totdat hij dat nodig heeft. Heeft hij dat niet meer nodig en die gaat over zijn tijd, dan is het bijbetalen of dan is het wegwijzen. Maar dat is toch net hetzelfde, die controle voor de politiemensen?
Nee, want daar kan de politie niet op beboten. Want dat is niet voorzien in het verkeersreglement en wij kunnen nog altijd geen nieuw verkeersreglement maken. Op okay. Deze moment is de enige mogelijkheid de beperken in uur in tijd. De maximumduur beperken. Dat is de enige mogelijkheid die wij op dit moment hebben. Als er achteraf, ik zal zeggen, want ik weet niet of de politie dat allemaal goed kan zien, hè, want bij u is dat blauw, hè, als hem aan het laden is. Hè. Bij u is dat lichtje blauw als hem aan het laden is en groen als hem volgeladen is. Hè. Er zijn merken waar dat het omgekeerd is. Hè. Dus zet dan maar eens politieagent. Hè. Dus, en daar kunnen we ook niet op verbaliseren, daar kunnen we niet tegen optreden. En met deze schijf kunnen we dat wel.
We gaan dat wel goedkeuren, omdat het tijdelijk toch een goede oplossing is. We willen ook niet dat dat inderdaad privéparkings worden. Maar ja, ik heb er ook niet veel ervaring in, maar die providers, als je nu in de toekomst nog laadpalen laat plaatsen, hangt je vast aan ene provider als je... Nee.
Wij plaatsen geen laadpalen, hè. Vlaanderen heeft een raamovereenkomst en waar dat er vragen zijn, worden de laadpalen geplaatst. En zij bepalen wie dat de provider is.
Oh ja.
Maar het opleggen En dat is ook aan Vlaanderen gevraagd, dat men aan die providers zou opleggen om dat drie-tarievensysteem overal toe te passen. En dat zal wel komen, maar op deze moment zijn er nog wat dat het niet is.
Oké.
Ik wou maar zeggen, wij gaan onthouden, niet omdat we wel voor de palen zijn, maar in het systeem van sanctioneren of te verkorten lijkt ons niet de juiste weg.
Past u dat dan aan, het huis nummer 1 naar 1A, want dat kan wel gevolgen hebben. 1E, sorry, 1E. E, oké. Okay.
Mag ik dan jullie goedkeuring vragen van punt 13? Nog 17 voor en 7 onthouding. Punt 14, aanvraag opportuniteitsadvies voor kinderdagverblijven. Een toelichting door schepen Leen Baten.
Het decretaal kader rond de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters bepaalt dat het lokaal bestuur vanuit de specifieke context van haar grondgebied opportuniteitsadvies moet verstrekken bij vergunningsaanvragen over de opstart, verhuis of uitbreiding van kinderopvanginitiatieven. Er werd, zoals opgelegd door de Vlaamse overheid, een procedure met hoorrecht uitgewerkt. De organisator vraagt het advies op bij de gemeente via een aanvraagformulier en bezorgt het formulier met het advies vervolgens aan het agentschap Opgroeien. Het advies is niet bindend, maar organisatoren moeten in hun vergunningsaanvraag wel aan het agentschap toelichten op welke manier zij met het advies rekening zullen houden. De voorgestelde procedure opportuniteitstoets bevat 1 criterium met 2 subcriteria waarmee wordt gepeild naar het engagement van de initiatiefnemer ten aanzien van het lokaal loket kinderopvang en het lokaal overleg kinderopvang, het LOK. Gezien de huidige nood aan kinderopvangplaatsen wil het lokaal bestuur zo extra drempels voor initiatieven tot kinderopvang vermijden, terwijl zij anderzijds toch de vinger aan de pols houdt om voldoende kwaliteit te borgen. Graag jullie goedkeuring.
Ik heb daar 2 vragen bij. Hoe gebeurde dat dan in het verleden? Dan mocht iedereen zonder een opportuniteitsadvies een kinderopvang starten. Gewoon een melding aan het bestuur of zelfs dat niet.
Dat was niet verplicht vroeger.
Want ik zie in jullie bijlage, dat is eigenlijk al verplicht van 1 januari 2022. Hoe komt dat we er dan nu pas een beslissing over nemen?
Ja, dat is pas recent op het LOK geweest. De vraag naar hun mening daarover en het voorstel van dat op die manier te doen. Dat is niet eerder besproken geweest.
In jullie aanhef staat ook dat dat morgen al bekendgemaakt wordt. Aan wie gaat het dan morgen bekendmaken? Het is vandaag gemeenteraad, 27 mei, wordt bekendgemaakt op 28 mei. Aan wie gaat het dat morgen dan bekendmaken?
De burgemeester, volgens Fernand vorige keer.
Allee, dat is nou toch wel. Om wie mocht het dan nu niet eens bekend? Vorige, dag nog hier op Facebook of op...
Vorige maand wist het toch, toen de publicatie. Dus dat gebeurt door onze website en de decretale taak van de burgemeester. Maar wij als administratie doen dat. Dus als straks hier goedgekeurd wordt, publiceren we dat op onze website, het reglement ook. En dat 5 dagen na de publicatie wordt dat dan van kracht. Zo staat het ook in het decreet lokaal bestuur.
Normaal staat dat er zo niet bij, hè? In een,
nee,
in een...
maar
daarom dat mij
collega's hebben soms een eigen manier om besluiten te schrijven. En ja, sommigen schrijven iets meer dan nodig is, want normaal is het decreet lokaal bestuur direct van toepassing. Maar hier, om duidelijkheid te scheppen over wanneer het van kracht gaat, dus normaal zou het binnen 1 juni zijn, maar dat halen we niet. Dus dat zal 28 mei plus 5 dagen, 2 of 3 juni, is dit reglement eigenlijk van toepassing.
En degenen die tussen 1 januari 2022 gestart zijn, die hebben dat dan niet moeten vragen?
Wij geven die erkenning niet, hè? Die erkenning gebeurt...
Nee, maar ja, het moet toch wel getekend worden, zie ik, door de schepen van sociale zaken. Het wordt dan toch opgestuurd, dus ik denk wel...
Net zoals met de meeste adviesverplichtingen zijn, als er geen advies is, wordt het geacht positief te zijn. Maar je moest daar wel een kader voor scheppen. En bij deze, op vraag van het LOC, denk ik, schepen, is dat dan naar...
Ja, en het is zo dat onlangs een bepaalde kinderopvanginitiatief een aanvraag heeft gedaan voor een bijkomende locatie. En die vroegen ook ons advies en dan hebben wij geantwoord van die criteria zijn nog niet goedgekeurd op de gemeenteraad, dus wij kunnen nu geen advies geven en dan is dat ook in orde voorlopig. Ja.
Als er verder geen vragen zijn, dan graag jullie stemming over punt 14. Ja, 23 voor. Punt 15, raamovereenkomst levering en plaatsing van zonnepanelen. Een toelichting door Jan Dille.
Ja, goedenavond collega's. Nog eens, dit puntje, net zoals het puntje in de Raad van Maatschappelijk Welzijn, vragen wij de goedkeuring voor aan te sluiten bij de Vlaams Energiebedrijf. Graag uw goedkeuring.
Graag jullie stemming over punt 15. ...15 voor en 8 onthouding. Punt 16, onderhoud van buurtwegen 2023. Jules Persijnstraat, de verrekening nummer 1, wordt toegelicht door schepen Jan Dille.
Ja, ik denk dat wij allemaal rond tafel weten dat de Jules Persijnstraat in een bijzonder slechte staat bevindt. Om de toegankelijkheid voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten terug aanvaardbaar te maken, wordt voorgesteld om onderhoudswerken op te nemen in een overeenkomst onderhoud buurtwegen 2023. Gobeco heeft al een berekening opgemaakt bestaande uit meerwerken voor het onderhoud van Jules Persijnstraat. De kostprijs is €73.624,14. Wie is er tegen? Dan graag uw goedkeuring.
Zijn daar vragen over? Ja, Fernand.
Ja, ik had toch een vraagje erbij. Zat de Jules Persijnstraat, zat dat in het pakket van de onderhoud voetpaden of onderhoud van de wegen van 2023? Zat dat daarin?
Nee,
dat zat daar niet in.
Dat is een toevoeging.
Ja. En daarom is de vraag schepen, dat is, enfin, dat is een technische vraag, van in het verleden hebben we er wel eens gehad van meerwerken, maar in dit geval denk ik dat, en dat weet ik wel, u heeft een budget voorzien voor herhalingsopdrachten. Dan stel ik mij de vraag, is dit geen herhalingsopdracht in plaats van meerwerk?
Dat zou je zo kunnen noemen, misschien ja, een herhalingsopdracht. Maar het staat nu zo geformuleerd als een meerwerk dus.
Maar u heeft voorzien dat soortgelijke werken bijkomend kunnen opgenomen worden, hè, in het plan dat goedgekeurd is vorig jaar. Ja. Dit doet zich nu voor en je moet mij niet overtuigen van de noodzakelijkheid van dit plan. Maar het werk was niet voorzien, dus meer werk lijkt mij dan niet echt op zijn plaats. Het is dan... denk ik eerder een herhalingsopdracht. Maar goed, het is een technische vraag. Nogmaals, wij gaan niet goedkeuren, maar ik meen dat dit een herhalingsopdracht is.
Ja.
Maar dat is ook wel een beetje besproken intern met de financieel directeur in het kader van de visumplicht. Het is dat de werken van 2023 gegund zijn door het College van Burgemeester en Schepenen. En als wij het bedrag van meer dan 10% overstijgen, moeten we naar de gemeenteraad. Waarom dat hier de definitie is gemaakt van een verrekening, ik kan het niet zeggen, ik kan het wel navragen, maar het is een overleg in het kader van het visumdossier, om dat zo voor te stellen, en ons nieuw team van overheidsopdrachten. Maar dat is een goede vraag, maar als het een aanvullend werk had geweest, had het ook dezelfde documenten hier ter goedkeuring gelegd in de gemeenteraad.
Ik had nog een klein vraagje, want als ik mij goed herinner, hebben wij niet in de vorige gemeenteraad een ontwerper aangesteld voor een aantal straten en zat daar de Jules Persijnstraat niet bij in? En dan zou die Jules Persijnstraat aangelegd worden met het toen net niet goedgekeurde hemelwaterplan.
Ja, een ander dossier. Dat moet toch opgesteld worden, dat klopt.
Maar dat ging toch ook over de Pater Domstraat, denk ik, hè? Excuseer, de Jules Persijnstraat.
Jules Persijnstraat, ja. Daar giet het over, inderdaad. Maar dat is nog een apart dossier, Fernand.
Ja, maar als jullie nu En als we dit hier zelfs gaan goedkeuren, dan neem ik aan, vervalt toch datgene wat, waar vorige keer die ontwerper is aangesteld, of ben ik in de war?
Een gedeelte van het stuk dat daar in dat ontharningsprojectje zit eigenlijk. Dat is enkel een slechtste deel zit er eigenlijk gewoon in. Vanaf wat een asfalt begint eigenlijk, heb je de klinkerverharding eigenlijk, van een straat. En dan zo tot aan de Brollestraat wordt dat eigenlijk gefatsoneerd eigenlijk. Ja.
Dan wordt de opdracht van de ontwerper die we vorige keer hebben aangesteld dan beperkt tot een stukje vooraan dan. Hoe zegt u?
Dat wordt helemaal meegenomen nog eens terug.
Ja, maar ik neem aan dat dat niet terug weer aangelegd wordt, hè?
Ik denk het wel, ja.
Dat dit een noodherstelling is, die nu wordt uitgevoerd, en dat er op korte termijn opnieuw gewerkt wordt.
Ja, dat klopt. Dat klopt volledig. Ja.
Dus twee herstellingen kort na elkaar?
Ja, ja kort. Reken maar binnen een paar jaar, hè.
Die ontwerper hebben we vorige maand aangesteld.
Ja, maar eerder dat, je moet er nog een plan op maken van al die straten. Dan moet er hier nog goedgekeurd worden. Dan moet er nog een aannemer gevonden worden. Ja, er komen nog verkiezingen aan. Dat is zeker niet. Ik schat 2026 uitvoering.
En daar zit er misschien ook de riolering bij in die straat.
Dan komt er dus een derde keer.
In het ganse traject? Zit daar een gescheiden riolering over het ganse traject?
Ik ben er heel zeker van. Ik ben er gescheiden niet. Maar ik weet dat er in Jules Pressens dat enkele rioolputdeksels liggen.
Allee, ik wil maar nogmaals, goed dat gebeurt. Maar als er op termijn van om de paar jaar daar werken worden uitgevoerd, dan zou ik zeggen, dat mag het een tweede keer ook wel op een grondige manier gebeuren, dat we de volgende 20, 25 jaar gerust zijn in die straat. Dat niet twee keer noodherstelling zouden schrijven. Dat is een beetje mijn vraag. Oké, dankjewel.
Mag ik dan jullie goedkeuring van punt 16... ...24 voor. Punt 17. Overheidsopdracht aankoop en levering van fictie en non-fictie boeken voor de bibliotheek 2025-2028. Een toelichting door de burgemeester.
Fictie en non-fictie, ja, dat is iets voor mij waarschijnlijk. Hè. De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop en levering van fictie en non-fictie materialen op afroep voor de drie bibliotheken van de gemeente Ranst. De looptijd van de overeenkomst betreft 48 maanden. De raming bedraagt €200.000. Graag uw goedkeuring voor de lastvoorwaarden, zoals omschreven in het bij dit besluit gevoegde bestek.
Zijn daar vragen over? Graag jullie goedkeuring van punt 17. ...24 voor... Dan zijn wij gekomen bij de interpellaties van deze gemeenteraad. Een eerste over het project Bistweg. Dat is een interpellatie van twee fracties. Ik stel voor dat Christel eerst begint.
Ja, blijkbaar is er een probleem op de Bistweg, aangezien wij als interpellatie, maar ook CD&V. Dus ik ga even mijn vragen stellen en... Ja, dan kunnen we gerust over en weer praten of onze bekommernissen zeggen. Bistweg is een project en blijft een project. Begrijpelijk dat het zware verkeer uit de dorpskern moet geweerd worden, maar de Bistweg als omleidingsweg inrichten is niet zo aan te raden. Na verschillende opstellingen en een tijdelijke inrichting tot één richtingsverkeer is dit gebleken. Er zijn ook uitwijkstroken voorzien sinds juni 2023, maar daar hebben al menig mensen hun autobanden kapot gereden. Blijkbaar zijn deze te kort en vormen er zich diepe putten voor en na de uitwijkstroken. De vragen waren, zijn er nog wijzigingen of aanpassingen nodig volgens jullie bevindingen? Ondertussen hebben wij vernomen dat er binnenkort werken gaan plaatsvinden. En ik had ook de vraag gesteld wat dat allemaal juist inhoudt. Maar ik heb dan een mailtje gekregen van we gaan dat allemaal bespreken tijdens de gemeenteraad, als dat voor u goed is. En ik heb er akkoord mee gegaan. Maar ja, ik heb nu inderdaad weinig info, maar ik wil ook de mensen van de administratie er niet mee belasten. Wat met de riolering daar? Wanneer staat dit op de planning? Er zijn meerdere problemen door het ontbreken van riolering. Zoals ik daar straks zei, zijn er mensen die daar nieuwbouw hebben en infiltratieputten hebben gestoken. Maar door de overvloedige regenval moeten die regelmatig een dompelpom erin hangen. Dus die hadden vernomen dat er werken gingen gebeuren in de Bistweg en de vraag gesteld van kunnen wij niet een buis steken van die infiltratieputten om zo dat overtollig water weg te voeren. Maar ze hebben daar de vraag gekregen dat er geen budget was. Dus een van mijn vragen is dan ook van hebben jullie dat eigenlijk berekend van wat het budget is om die nodige aanpassingen te doen en daar waar het nodig is. Ja, en dan ook kan er iets gedaan worden aan de verlichting. Een veilige fietsstraat kan je dit allerminst noemen. Kortom, wordt de Bistweg een langlopend project en zijn er nog verbeteringen op korte termijn gepland?
Fernand, misschien dat jij ook uw vragen ineens kunt stellen.
Ja, het is hetzelfde wat wij zouden vragen. Hoe belangrijk is het dan dat we ook het signaal gekregen van buurtbewoners van de district die meersmaals mails hebben gestuurd aan de gemeente en die toestemt van de derm aan te kaarten en naar het vernemen wordt door die mails geen gevolg gegeven. Dat vind ik wel spijtig.
Ja, dus buurtbewoners van de Bistweg die hebben ons meermaals de mails gestuurd naar de gemeente om de toestand van die berm van de Bistweg aan te kaarten. En we hebben spijtig genoeg vernomen dat aan die mails geen gevolg wordt gegeven. En zoals de collega net zei, diepe putten net voor de uitwijkstroken zorgen ervoor dat het gebruik van die uitwijkstroken heel gevaarlijk is en aanleiding geeft tot bijna dagelijks problemen met lekke banden. Hoe is dat toch zover kunnen komen? 6 jaar geleden werd er door het bestuur een grote studie besteld om de problemen met de Bistweg op te lossen. Er werd nadien een proefopstelling enkele richtingen gevoerd, negatief beoordeeld en terug afgevoerd. In het college werd daarna beslist om uitwijkstroken aan te leggen. En voor het bestuur was dit het moment om de Bistweg in te stellen als omleidingsweg voor het vrachtverkeer. Overal werden borden geplaatst om het vrachtverkeer richting Oelichem allemaal naar de Bistweg te leiden. En recentelijk werden er onderbordjes geplaatst, bermen in slechte staat. 10 denk ik. Omdat de bewoners van de straat geen antwoord krijgen op hun vragen, stellen wij vanuit onze fractie deze vraag hier in de gemeenteraad. Wat gaan jullie doen met de Bistweg? Hoe moet dat nu verder?
Ja, sorry, maar ik heb mijn papier niet bij, maar ik zal proberen te antwoorden uit mijn hoofd. Fernand, ik zal bij u eerst vragen. U hebt gezegd dat er over 6 jaar geleden dat wij een mobiliteitsplan wouden opstellen. Maar 6 jaar geleden zaten wij niet in de coalitie. Dan was u dat u hier op mijn stoel en ik denk ook op de stoel van Schepen Erich. Dus maar oké, ik denk dat dat een vergissing zal zijn van die 6 jaar. Het is 5 jaar geleden trouwens. Maar dan neemt niks weg. Wij hebben inderdaad een poging gedaan, zelfs 3 pogingen gedaan, om een ontwerper aan te stellen die dat een mobiliteitsplan zou opmaken voor de Sitte Broeghem. Tot 3 maal toe, daar is geen enkel kunnen van weerhouden worden, om verschillende redenen, die daar niet sommige, die hebben 1 of 2 of maximum 2 hebben en we kunnen aangeschreven hebben. Die dat ingeschreven hadden en de ene was veel te duur en de ander was niet toereikend. Sorry. Ja. Op mijn hoofd, hè. Dus, ja. Dat is ook de reden waarom dat er geen mobiliteitsplan is. Wat gaan we met die putten doen? Ik lees hier ook dat hoe is dat zover kunnen komen? Ik heb even aan het kijken geweest in de geschiedenis eigenlijk in 2009... Kun je dat duidelijk zien, ja, via Google Street View ook gaan kijken, heb ik nu de straks eens gaan zien. En dan blijkt dat er in 2009 ook putten waren in de Bistweg. Dus ik denk, Christel, dat dat project eigenlijk al heel lang bezig is van een Bistweg. Dat is niet alleen van nu. En de reden waarom er zo putten binnenkomen nu, we hebben uit pijkstroken gelegd, inderdaad. Maar er is zoveel verkeer doorgekomen, wegens dat de brug van Rans is afgebroken, van die over de Autostrade gaat. Dat maakt dat er heel veel verkeer, bijkomend verkeer, in de Bistweg komt. Daaraanboven blijkt ook nog wel dat de meeste chauffeurs niet hoffelijk genoeg zijn, die dat gewoon De uitpijkstroken niet gebruiken. Ze zijn trouwens lang genoeg. Ik heb er straks nog eens naast gereden. Daar kan gemakkelijk een vrachtwagen in de kant gaan staan, op de uitpijkstrook gaan staan, en is er nog plek over. Dus tekorten is zeker niet. Dus het hangt gewoon af van de hoffelijkheid van de chauffeurs. En als dat niet gebeurt, ja, dan stopt alles, hè.
U zegt van er moeten mobiliteitsstudies gebeuren, er moeten plannen gemaakt worden. Wij hebben tijdens de vorige verkiezingen hebben wij gezegd, de Biestweg is niet een weg om een omleidingsweg te maken voor zwaar verkeer. Ik denk dat je nog zoveel studies kunt laten maken en zeggen van hoe kunnen we dit herinrichten. De Biestweg is de Biestweg, er zijn ondertussen heel veel woningen bijgekomen. Ja, dat is gewoon het verleggen van een probleem. Het is zo dat in Broeghem Centrum, ja, dat is wel goed dat daar nu het zwaar verkeer wordt gemeden, maar het is gewoon 100 meter verder dat nu mensen met die problemen zitten. Vanaf 5 uur 's morgens worden die er uit hun bed gedonderd. Mensen die hun auto's kapot rijden, is er een oplossing voor? Daarom dat mijn vraag was, een project, ja, kan dat ooit tot een goed einde komen? En wat zijn nu eigenlijk de werken die binnenkort gaan gebeuren? Want ik hoor dat daar een wadi wordt aangelegd en dat er een wandelweg, ook allemaal mooi, maar dat aan de mobiliteit of aan de verbetering van de weg zelf en aan de problemen die er zijn doordat de mensen geen riolering hebben en wateroverlast hebben, wat wordt daar binnenkort aan gedaan?
Maar ik denk dat je nu toch twee dingen door elkaar haalt. He, want die putten die zitten aan de andere kant van de Biestweg. Dus het stuk Oelegem systeem, geen Massenhovensysteem, dat is redelijk goed, denk ik.
Ja, maar het is de Biestweg, het is project Biestweg. Er zijn verschillende problemen.
Morgen spreekt over putten en dan spreek je daar over die woningen. Ja, aan de andere kant, dus het stuk van een Oelegem systeem richting Antwerp systeem, dat is het slechtste stuk, neem ik maar aan. Dus wat gaan we daaraan doen? We hebben het al jaren onder stuk, hebben ons mensen eigenlijk, de wegenwerkers, daar altijd wat die putjes gevuld. Dat is zinloos geworden. Plus ook, hoeveel zijn er nog? Ik denk nog maximum 4 met de werkleider bij. Die hebben andere taken te doen dan enkel maar putjes te vullen. Dus wij hebben nu gedaan, we hebben een van onze ondernemers hier hieraan aangesproken. En daar hebben we een donderdag een rondgang mee gedaan. En wij wachten af wat zijn offerten of wat zijn bevindingen zullen zijn. En wij denken dat dat een goed gevolg gaat aangeven. En dat we daar dat die berm dan ook kunnen onderhouden worden op een repetitieve wijze eigenlijk. Dat we daarmee kunnen oproepen wanneer de putten te groot worden.
Dus en dat geldt voor een Biestweg. Zijn jullie dan in actie geschoten om daar prijzen te vragen of om te vragen wat kan er gebeuren? Terwijl dat er toch al langer mensen daar klachten over hebben. Ik weet ook wel, elke klacht kan niet direct behandeld worden. Maar als er meerdere mensen klachten hebben, dan denk ik toch dat er een probleem is en dat er...
Dat ontken ik niet, hè. Dat ontkennen wij ook helemaal niet, hè. Het is ook door het slechte weer, hè, want als het ondergrond nat is en je gaat dat put vullen, ja, binnen de kortste keren, als er één keer in een berm wordt gereden, dan wordt het allemaal, dat materiaal terug weggeduwd eigenlijk. Dus ja, dan is je put er terug.
Maar als jullie antwoorden, er is geen budget, is dat dan gewoon van er is geen budget of is dat dan echt wel eerst nagegaan van wat gaat dat allemaal kosten en nee, is er...
Dat budget dat gaat over riolering. Dat gaat niet over de putten in de weg. Dat gaat over riolering. Dus er is een vraag geweest van de bewoners, inderdaad, van daar een riolering te leggen richting Oelegem systeem. Maar daar is inderdaad nog geen budget voor. Maar dat zit er nu wel al in de planning. Allee, op de technische dienst zijn nu al plannen, eigenlijk, samen met Aquafin, van in 2025 een deelte van de Biestweg te rioleren. Het stuk van de Oelegem systeem naar de Massenhoven systeem. Dat gaat de volgende ploeg riolering leggen. Dat is de bedoeling. Wat gaat er ook gebeuren? Dus aan de in- en de uitgangen, zal ik zeggen, het kruispunt Biestweg en Oelegem systeem, dat gaat een verbeterd kruispunt worden. Hoe, dat weten we nog niet, maar dat gaan we in ieder geval verbeteren.
En wordt dat gecommuniceerd aan de mensen die dan problemen hebben en zeggen van volgend jaar, maar ja, volgend jaar, wie gaat zeggen wat er op de planning staat van riolering? Want anders gaan ze gaan ze blijven mail sturen van
wanneer gaat er... Maar sorry dat ik dat zeg, Ik heb ook een kruipruimte. Ik heb vandaag ook moeten pompen. Als je moest gaan tellen hoeveel mensen hier in Broegom of in Raas of in Oelegem moeten gaan pompen, ik zie overal daar aan mijn buiten liggen. Dus het is niet alleen maar die mensen het probleem is, het is eigenlijk overal, hè.
Ja, maar die mensen hebben een nieuwbouw en die hebben alles gedaan wat de bouwvisies dan zien. En die hebben infiltratieputten gestoken. Dan hopen die toch wel dat dat voldoende is. Oké, het is allemaal uitzonderlijk geweest, maar misschien is dat wel de toekomst, hè, dat dat zo elk jaar gaat zijn. Of dat dit uitzonderlijk is of de toekomst zal zijn, dat weten we niet. Hè.
Ik hoop het niet, maar...
Ja. Dus mijn vraag, wat zijn nu de werken die binnenkort gaan gebeuren? Wat is daar het antwoord op?
De werken die nu gaan gebeuren, dat is het opvullen van die putten, het redelijk fascineren van die putten in de Biesweg. En in augustus gaat het andere gedeelte van de Biesweg, dat van Antwerpen-Steenweg richting Moervelde, dat gaat dan aangepakt worden. En dan hopen wij, echt, dan hopen wij, dat daar het weer het zal toelaten. Wat gaan we doen voor die woningen? Dan gaan we de berm een beetje fascineren, dan komen er ook wat waddies in, mini-waddies, en er komt een mini-padje eigenlijk ernaast, in onverhard eigenlijk, waar die bewoners wat van het verkeer weg te houden.
En qua verlichting voor de fietsers en zo, vinden jullie dat
ja,
dat...
Ja, verlichting, inderdaad. We zijn nu alles aan het verledden. Momenteel is er in de gemeente, totale gemeente naast 50% verled. Dat wordt gedaan door Fluvius. En Fluvius kan autonoom beslissen welke straten dat zij doen. Wij hebben wel in het begin vastgesteld... De fietsverbindingen eigenlijk hebben we eigenlijk wel vastgesteld. Dus Broegem Emblem, het Safipad, Ranse Steenweg, dacht ik. En er zijn er nog een paar straten, maar die kan ik niet nu uit het hoofd halen. Maar dat zijn al straten uit het hoofd halen. Dus Fluvius verlet verder.
Maar er is daar zo ergens een wandelpadje waar je kunt oversteken van de ene kant naar de andere kant.
Ja.
Ik weet niet of dat zo simpel is om daar verlichting te zetten op zonnecellen.
Dat
of...
zal heel moeilijk zijn. Misschien met een zonnecel, dat zal dat misschien wel kunnen, ja. Maar het is wel op privéterrein, denk ik. Ik denk dat het een soort van servitudeweg. Ik ben niet zeker, ik maak het niet zeker. Hè, want... Ja, pardon.
Ja, al ik kom nog even terug. Mijn excuus, het is inderdaad 5 jaar geleden dat er werd aangekondigd, we gaan via een studie de Biesweg aanpakken. Die studie is er dan niet gekomen, dan heeft u eenzijdig gezegd, we gaan daar proefopstellingen zetten, dan gaan we het ook weten. Ik moet zeggen, op de site van de gemeente Rand staat die proefopstelling van de Biesweg nog altijd als actueel, hè? Dus misschien, toch ook, misschien is dat veranderen. Maar goed, het is dan geplaatst, terug afgevoerd. En dan is er op een bepaald moment, zien we het college verschijnen, dat er uitwijkstroken worden aangelegd. Dat dan eigenlijk de oplossing zou zijn. Nu, vreemd genoeg, en ik heb daar niks van in het college gelezen, die uitwijkstroken zijn niet aangelegd op die plaatsen die wij hebben kunnen zien in de beslissing van het college. Die liggen op andere plaatsen. Is daar een verklaring voor?
Dat ligt er één niet op dezelfde plaats.
Ja, maar uitgerekend op... Ja. Ja, dus dat is niet uitgevoerd zoals in het college is beslist, dus we hebben dat ook maar moeten vaststellen. Dus ik vind dat spijtig dat dat niet wordt gemeld. Nu geeft wel natuurlijk het effect dat er bepaalde zones van die straat, je moet zelf maar eens met een vrachtwagen rijden, dat je er op een bepaald moment eigenlijk geen zicht op een uitwijkstrook. Ja. Dus dat je er op een bepaald moment kunt komen te staan zonder dat er eigenlijk een uitwijkstrook in zicht is.
Ja, ik denk dat je met een vrachtwagen daar wel zicht hebt op dat punt, maar niet met een auto.
Ja.
Met een vrachtwagen kijkt er los over die haak in een bocht.
Ja.
Ik weet het punt.
Ja. Allee, ja. Dus alleen maar aan te geven, om nu te zeggen van dit is nu een volwaardige omleidingsroute voor de vrachtwagens, ik heb daar heel veel moeite mee. En dat er nu vandaag die weg er zo bij ligt, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met dat gebruik van die vrachtwagens die eigenlijk, ja, strikt genomen, kunnen die mensen met die vrachtwagens niet in die uitwijkstroken, moeten die op het verharde gedeelte blijven. Hè?
Waarom?
Uitwijken van die beton, dat geeft voor die mensen geweldige problemen. Hè? Die zou daar... Strikt genomen moet hij op de verharderweg blijven.
Maar goed, ik hoor mijn zoon, die rijdt met een grote combinatie rond. Ik hoor er al helemaal lof over.
Ja,
dat
zijn tractoren, dat zijn geen vrachtwagens.
Ja.
Maar goed, het gaat er nu om van de studie, dan een eigen opstelling, dan die uitwijkstroken. Nu zien we wat de situatie vandaag is. De mensen die stellen vragen, krijgen daar geen antwoord op. En dan zien we wel dat er ja, blijkbaar nu in de atelier, in de technische dienst, dat er geknutseld wordt, dat er bordjes worden in elkaar gevezen en die worden dus nu aangebracht op de weg. Allee, we zijn 5 jaar verder. We komen van een belofte van aanpassing en een studie en aan en uiteindelijk, het is erger dan ooit tevoren. En er zijn enkel onderbordjes nu weg in slechte staat. Dat is eigenlijk de situatie waarin de mensen vandaag zich bevinden, waar ze weer geconfronteerd worden. Allee, ik had iets anders verwacht, hè.
Wij ook eigenlijk, maar we moeten nu drastischer gaan werken inderdaad. Ja. En we moeten zorgen dat dat echt in orde komt.
Allee, wat mij dan verrast in het verslag van het college van 18 april, dat is nog niet zo heel lang geleden, dan zie ik dat daar goedkeuring wordt gehecht aan het verslag, de studie vrachtroutenetwerk Midden-Kempen. Ja. Het college keurt dat goed en wat staat daarin? Dat er een plan moet opgemaakt worden voor de Bistweg of de omleidingsstrook voor de doortocht Broegem, om dus het vrachtverkeer op een vlotte manier van het industrieterrein ter Straten naar het op- en afrittencomplex E313 te sturen. Dus dat keuren jullie goed in het college, die studie over het vrachtnutretwerk. Dus dan denk ik van, de volgende studie zit er dan aan te komen, denk ik. Hè? En bijkomend wordt in die nota van Middenskempen gezegd van, kijk, de ontsluiting van Ter Straten kan dat op een goede manier gebeuren. Bijkomend kan dan het nieuwe bedrijventerrein, Wommelgem-Ranst, ook op een vlotte manier het complex E313 Massenhoven bereiken. Dat staat er allemaal in, hè. Dus dan denk ik van, gaan jullie die studie opstarten om dan op die manier de bedrijvenzone daar bereikbaar te maken? Dat staat in het verslag van het college, goedkeuring van de studie Middenkempen vrachtroutenetwerk.
En mogen die niet opstarten, hè?
Ja, goed, maar jullie zitten mee aan tafel, hè? Dus jullie zijn dan akkoord dat daar een studie wordt gemaakt. Dan, jullie zitten mee aan tafel daar, hè?
Worden heel veel studies gemaakt. En u weet ook het complex project bijvoorbeeld. Daar zijn al meer dan 25 studies gemaakt. En daar hebben ze nu een synthese-studie van gemaakt. Of dat ik daar nu gelukkig mee ben of niet? Nee, ik ben daar niet gelukkig mee. Maar er zijn een aantal studiebureaus en ministeries die het nodig vinden om studies te maken die al gemaakt zijn. Ja, oké. Okay. Wij zullen ermee aan tafel zitten en we zullen onze zeg daar hebben. Maar we gaan dat niet zomaar goedkeuren. Hè?
Ja, alleen maar ik zie als dit wordt goedgekeurd, dan kan ik dat interpreteren als kijk, het bestuur is ermee akkoord en gaat een studie mee opzetten om uiteindelijk het bedrijventerrein op die manier te ontsluiten en het bijkomend bedrijventerrein ook te ontsluiten.
Ik denk dat we daar van die studie kennis hebben genomen. Die mensen zijn dat komen uitleggen en we hebben daarvan kennis genomen.
Dat toen een reactie kunnen zijn, burgemeester, van dat jullie zeggen van kijk, dat nooit moet op een andere manier ontsloten worden.
Ja, en U verwijst ook naar een KMO-zone die er niet is en je weet, en dat is nog altijd het standpunt, zolang dat ook de straat, als dat niet op een deftige manier kan ontsloten worden.
Het staat er wel in, hè?
Ja, maar dat is Middenkempen die dat daar heeft ingeschreven. Wij niet, hè? Wij zaten daar niet bij als die studie van de Middenkempen gemaakt is. Ze hebben die gewoon ter informatie komen voorstellen en we hebben ervan kennis genomen.
We hebben goedgekeurd, lees ik in het college.
Nee, kennis genomen. Van een
goedgekeurd.
Okay, goedkeuring van een kennisname.
Oh. Het is eigenlijk allemaal begonnen met het centrum van Broegem te willen vrijwaren. En daarom die omleidingsweg langs de Bistweg. Dat blijkt nu dat allemaal niet interessant is. En wat is er gebeurd? Bistweg heeft nu grote problemen en het centrum van Broegem is niet veiliger geworden, hè. Door heel het project van Delhaize moet daar nu de in- en de uitrit van vrachtwagens, auto's, fietsers. Dus er is geen probleem opgelost, hè. Ik zeg niet dat het makkelijk is om het op te lossen, hè. Zeker niet. Ja, ik zou dan een Bistweg pakken als omleidingsweg voor de fietsers en laat de 30 per uur de vrachtwagens rijden waar ze moeten rijden, hè? Op de hoofdwegen. Hè? Ja, dat is niet plezant, voor niemand niet. Iemand zal het moeten, maar ja, dit heeft veel geld gekost en leidt tot niks.
Goed, dan sluiten we dat hier nu af en gaan we naar de interpellatie van Roel die consequent wil tegelwippen.
Dank u, voorzitter. Ik heb het kort gehouden. Dus periode maart verdwijnt dat voetpad in de Kruidenwijk in de Biesloklaan. En ondertien zien we uitwerking van het spoorprogramma. En welke stappen zijn voor deze werken voorafgegaan aan deze uitvoering, is mijn vraag.
In verband met de verwijdering van het voetpad, dus in het kader van het blauw-groen ontwerpen, hebben we besloten het stuk ongebruikt voetpad te verwijderen. Voorafgaand werd dit, u hebt dat kunnen lezen, ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit. En die adviseerde om het voetpad toch te behouden tot aan de oprit. Het deel van het voetpad na de oprit kon weg in het kader van ontharding. En in het overige deel van de wijk, en dat weet u zelf ook, is ook geen voetpad aanwezig. Het betreft een doodlopende woonwijk waar enkel lokaal verkeer komt. En in de wijk geldt 30 km per uur. En de ruimte kon dus beter worden gebruikt of ingezet voor groene en waterbufferende doeleinden. Dit valt binnen de bredere context van de onthardingsgolf en de tegelwipacties. Het is meer dan dat. Het vrijgekomen gebied, heb je ook kunnen zien, is nu aangeplant met bomen, wat bijdraagt aan de vergroening en de biodiversiteit van de wijk. De aanleg van het speelpleintje en de wadi. Het nieuwe speelpleintje en de wadi die zijn gerealiseerd na een uitgebreide studie. Dus wat ik nu aan het doen ben, is antwoorden op uw vraag van wat is er allemaal vooraf gegaan aan wat er gebeurd is. Hè? Want ik weet dat u anders toch een hele hoop vragen nog bijkomend gaat stellen. Ik ga er nu al een antwoord op geven. Die zijn gerealiseerd na een uitgebreide studie van het regionaal landschap De Voorkenten in samenwerking met de lokale scholen en de dienstvrije tijd. Het speelpleintje biedt kinderen een veilige en leuke plek om te spelen, terwijl de wadi zorgt voor een effectieve wateropvang en buffer. Dat kunnen we nu trouwens vaststellen. Tijdens de recente natte periodes hebben we dat al kunnen kijken en het is niet recent, ze blijft blijkbaar duren. Door het effectief beheren van de wateroverlast draagt de wadi bij aan de waterbuffering voor droge periodes. Het project Het Spoor, waarover ook sprake in uw interpellatie. Alle kinderen van de vijfde en de zesde leerjaren van Ranst kregen een korte vragenlijst voorgeschoteld en die peilde naar hoe ze zich naar school en vrije tijdsactiviteiten verplaatsen en via welke routes ze dat doen. En op basis van 276 reacties brachten we de meest gebruikte routes in kaart. Op de routes verschenen dan van die grondnagels die je al hebt kunnen bekijken op het voetpad. En met het spoorlogo en dat is geïnspireerd door het gemeentelogo. Zo kunnen kinderen de weg, het spoor, dus gemakkelijk terugvinden als ze op pad gaan. En het spoor werd eigenlijk al een stukje opgestart in 2020, toen nog onder de naam Kindlinten. De aanleg van het speelpleintje kadert binnen dit project. Door deze aanpak worden sociale, verkeerskundige en ecologische waarden gecombineerd en versterkt. Het project zorgt voor verbeterde leefbaarheid, verkeersveiligheid en milieubewustzijn in onze gemeente. En we zijn dan ook van overtuigd dat deze maatregelen niet alleen bijdragen aan een groenere en een duurzame wijk, maar ook aan de levenskwaliteit van onze bewoners. Tevens, zoals ik echt nog eens wil benadrukken, zorgen we er zo voor dat de wateroverlast, zeker in deze watergevoelige tijden, een stuk wordt vermeden.
Ja, bedankt. Ik heb inderdaad in uw uiteenzetting gehoord wat je er nu aan vooraf hebt gedaan. En ik heb eigenlijk geen enkele keer gehoord dat de mensen van de Kruidenwijk er zelf in betrokken zijn. Wat dat dus ook niet gebeurd is. Want die waren allemaal verbaasd toen dat voetpad daar verdween. En dus dat ik eigenlijk ook een beetje wil aanwijzen. Allee, in het kader van dat tegelwip, ik weet niet of dat de mensen dat voetpad een beetje kenden, maar dat is nu echt de toegang van die Kruidenwijk, waar dat toch 40, 50 woningen staan ongeveer. En dat is het drukste stukje waar dat voetpad eigenlijk nu weggenomen is. Want vanaf dan kun je oversteken en dan is de voetganger kan dan eigenlijk in die achterliggende gronden overlangs achter eigenlijk binnengaan. Waar dat er nog aanwezig is. Dus eigenlijk, vandaag verplichten jullie ouders en kinderen van over de weg te stappen waar de toegangsweg van 40, 50 huizen. Allee, ik vind dat niet zo heel consequent om daar dan gaan weg te nemen. Dus, allee, ik zeg dit omdat er commentaar vanuit die buurt is die daar geen begrip voor hebben. En ik vind het ook heel jammer dat je die buurt er ook nooit in geraadpleegd hebt. Dat ging over een stukje voetpad van nog geen meter breed, denk ik. Ongeveer een meter breed was het. Ik denk 3, 4 dalkjes. Dat langs weerskanten eigenlijk gewoon in het groen lag. Dat paddeke was op geen enkel manier met een gootje omsloten. Dus dat bedoel ik destrek, dat heeft nu echt geen enkel bijdrage naar de ontharding, wat je daar hebt gedaan. Omdat het gewoon nergens in uitmondt, dat is een padje van een meter breed op een stuk gazon, dat denk ik 5-6 meter breed is, dat gaat perfect daar langs die zijkanten erin, dat gaat maar over een voetpadje. Die bomen, dat is goed, die had je even goed in die vrije strook, daar is nog 4 meter denk ik links naast dat pad als je de Kruidenwijk inwandelt, dus die had je er even goed kunnen plaatsen. Alleen voor mij is dit een voorbeeld van hoe dat je je tegelwip cijfers wilt halen, zonder dat die eigenlijk bijdragen tot een veiligheid. Ik weet niet of dat je dat weet, maar die wijk, ik heb ze nog weten komen. En ondertussen is die bevolking daar toch net iets ouder aan het worden. Die toch allemaal graag op een veilige manier even een wandelingetje gaan doen. En dat is dus echt niet meer mogelijk. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit een beslissing die op weinig slaagt. U meldt met veel trots over dat speelpleintje dat er gekomen is. Ik heb dat er straks al aangehaald. En ondertussen heb je hier straks een plan goedgekeurd, waar je midden in dat speelplan nog eens naar waterloop gelegd bent. Dus dat ligt er juist. Dat is de betrachting van dit nieuwe bestuur. We leggen dat aan. En ondertussen doen we een nieuw dossierje. En binnenkort kun je daar alles gaan weghalen. Want dat staat in dat vorige plan, dat je daar een hele waterloop gedaan liggen. Ah nee, dat is niet waar. Dat is maar een voorbeeld misschien dat er zou kunnen komen. Mijn excuses.
Goed, je mocht een beetje sarcastisch worden. Dat zijn we gewoon. Ik zal het misschien ook een beetje sarcastisch antwoorden dan. Kijk, als... We hebben daar heel uitvoerig over gesproken op een commissie waar ook een aantal schepenen aanwezig waren, de politie aanwezig was, de mobiliteitsambtenaar aanwezig was, ook het hoofd van de technische dienst. En die zei allemaal dat dit het beste voorstel was en dat dus het verwijderen van dat voetpad een goede zaak was. En u mag mij niet kwalijk nemen, maar ik hecht meer belang aan de mening en de professionalisme en de inhoud van die mensen aan uw opmerkingen. Dus waarvan akte, maar meer ga ik dan
niet
vertellen.
Ik kan er nog één dingetje aan toevoegen. Dat u mijn mening niet belangrijk vindt, daar lig ik niet van wakker. Maar dat u dat in een wijk doet, waar dat mensen in de tijd een woning hebben gekocht, een wijk die ontworpen en vergund is zoals ze is, en dat u hoogmoedig vindt als tegelwipper, dat u dat daar moet gaan weghalen, zonder die mensen die dat gekocht hebben. Een plan dat zo ontworpen is, u gaat daar een verkaveling aanpassen zonder die mensen eigenlijk te beraadslagen. En dat je dat alleen doet met administratieve diensten, wel, dat is nu wie dat jij zijt. Jij ging normaal de burger goed beraadslagen en je hebt dat hier op geen enkele manier gedaan. En dat geef ik net aan, dat verstaan ik niet, dat je dat in zo'n dossier niet doet. Vraag mij trouwens af...
Goed, ik ga niet verder op discussie gaan. Ik wil alleen maar zeggen, heel het sportproject, alle aanleg van alle speelplekken, is altijd voorafgegaan met een zeer brede bevraging van de buurt.
Voetpad,
ik heb net gezegd dat heel veel kinderen hun mening...
Ik heb het over het voetpad. Het gaat over het voetpad.
Een klein stukje voetpad, dat u weghaalt, inderdaad. Ja.
Maar dat u niemand dit heeft gedaan. Trouwens, des te meer iedereen die normaal onthart en iets weghaalt van die grootorde, je wordt geacht van daar zelfs een vergunning voor te vragen. Dat staat in die vergunningen dat daar een pad ligt. Maar daar houdt u allemaal geen rekening mee. En bij een andere mens die het gaat weghalen, dan gaat er misschien PV oppakken omdat hij niet ontveranderd is. Maar hier houdt u dat gewoon weg.
Roel, er ligt in heel de wijk geen voetpad. En doen u niet of dat wij in eerste verkeersveiligheid
Luc,
even
dan kende die wijk duidelijk
over...
niet, want er ligt wel degelijk een voetpad achter die woningen tussen die Kruidenwijkstraten. Daar liggen voetpadjes. Dat is nu een wijk die ontworpen is, waar dat de toegangsweg een voetpad had. En dan kun je oversteken op een voetpad dat achtertuintjes doet. Er is een stukje voetpad dat de Broddestraat verbindt. En er is een stukje voetpad dat naar de Oelegemse Steenweg gaat. Allemaal ontworpen om een veilige wijk te maken. En u vindt dat niet nodig om dat ontwerp, waar dat mensen een perceeltje in gekocht hebben, om dat eens even aan die mensen ook te vragen of dat dat wel een degelijke opstelling is.
Het is een wijk die zone 30 is, met een eigen speciaal statuut, waar dat vroeger ook al een beheerplan was. Hè? Dat weet u ook. Dus ik denk dat deze ingreep, nou, heel zorgvuldig afwegen, de juiste ingreep is. Maar bon.
Luc, mag ik eerst toespreken? Ik heb die weg al honderden keren genomen. Ik kan de rol enkel nog gelijk geven. Dat is echt wel een voetpad dat immens veel gebruikt werd. En er is veel commotie bij die buurtbewoners. Jawel, als je zegt dat er geen commotie is bij die buurtbewoners, dan nodig ik u graag uit om deur aan deur tussen te gaan met mij. Nog eens gewoon eens vragen. Zijn jullie akkoord met dat voetpad weg te nemen? Ja of nee? Nog eens heel het antwoord. Als jij zegt van, het is allemaal nodig. Oké, goed. Wij zeggen gewoon, de buurtbewoners zijn er niet content mee, punt.
De paar buurtbewoners die ons hebben aangeschreven, hebben een correct en uitgebreid antwoord gehad. Er waren ook een aantal reacties waarvan ik dacht dat ze een beetje ongepast waren. Daar heb ik ook een antwoord op gegeven.
Beetje gevoelig, maar
de mensen... De mensen die ons een vraag stellen, krijgen een antwoord. En daar hebben wij heel dit besluit aan toegelicht. En er zullen altijd een aantal mensen zijn die niet akkoord zijn. Maar de verkeersveiligheid in die zone 30 is er daarmee niet achteruit gegaan.
Maar het gaat niet enkel over die buurtbewoners van die straat zelf. Maar het gaat ook over de buurtbewoners van de straten verder. Die van dat voetpad gebruik maken. Het gaat nog vele, vele verder. Maar als u denkt dat u met de gewone commissie moet zeggen van dat voetpad moest toch weg. We moeten niet naar de buurtbewoners luisteren. Oké, dat is uw mening dan. Hè?
Ja.
Oké, duidelijk.
Ja, we gaan nu over naar de volgende. Dat is een interpellatie van Tine Muishond in verband met het signalisatieplan Kermis Ranst.
Ja, de voorbije kermis in Ranst waren er wel wat problemen in verband met de mobiliteit in het centrum van Ranst. Vanaf maandag stonden er borden straten vegen. Vanaf 8 mei rond de kerk. Woensdag in de vooravond kwamen de eerste kramen en kon men ook zigzaggend de Lieve Vrouwenstraat bereiken. Donderdag was er geen doorkomen niet meer aan en nergens stond er op de gewestwegen, niet langs de ene kant, niet langs de andere kant, dat je niet meer kon de straat inrijden. Dus dat er geen verkeer niet meer mogelijk was. Ik heb dan vrijdag contact gehad telefonisch met de burgemeester. Het was aan een lang weekend. En er ging iemand van de technische dienst komen en opgeroepen worden. Dan stond er in de loop tegen de middag een klein paaltje, het was niet hoger dan dat, met een heel klein bordje dat doodlopend was. Maar op de gewestwegen stond niks, dus iedereen draait daarin en je kon niet meer langs de Berkelaarweg. Dus iedereen moest daar dan tussen die paaltjes keren. Want anders konden niet meer uit de straat en er is eigenlijk bijna geen ruimte om te keren. De vorige keer met de kermis werd de Lieve Vrouwenstraat werd die terug twee richtingen gemaakt. Ik vroeg dat, maar er was dus dit keer blijkbaar werd dat niet meer toegepast. Dus signalisatie, er was geen tekort, geen weg. Omleggingsborden, er was niks. Het zijn niet alleen de mensen die in het centrum van Ranst wonen, die weten dat het misschien kermis is, maar al die anderen weten niet die daarin moeten zijn, dat dat voor de kermis is en dat dat dan wel 5 dagen duurt, dat je daar dus niet meer in kunt. Je staat daar dan op de straat, de nieuwe uitwijkstrook. Iedereen staat daar te wachten voor in te rijden. Dus je rijdt erin en je rijdt ineens op een stuk dat je niet meer verder kunt. Dus dat is nu toch wel eens nodig dat daar de aandacht aan besteed wordt. En dan vraag ik en dan kijk ik naar u, Luc. U zegt juist met de betrokkenen. Ik zou eens graag hebben dat er met enkele betrokkenen is een signalisatieplan wordt opgemaakt voor zo'n kermis. Want dat duurt wel 6 of 7 dagen. Dat dat wel heel wat problemen meebrengt. En dat je dan eens met winkeliers, met inwoners, eens tot een concreet plan komt. Dat dat dan een degelijke signalisatie, dat ze dat op het gemeentehuis... Waar zijn ze mee bezig op het gemeentehuis? Dat weet ik van vroeger, de plaatsen van de kermis. Maar voor de rest is er nu, met heel die verkeersmobiliteit te veranderen, is er dus geen aanpassing van een plan gebeurd. Dat moet toch samenhangen. En nu zou ik eens graag hebben dat je dat met inwoners, het moeten niet alleen de winkeliers zijn, maar ook de inwoners hebben er last van. De zondag in de Lieve Vrouwenstraat kon niemand eigenlijk uit zijn huis, want het was afgesloten om het café. Het was een koers, dat wist iedereen tussen bepaalde uren. Maar je moest tegen de rijrichting eigenlijk uit je huis dan. Of je geraakte er niet.
Geen Sinkse Voor ook niet die 6 weken heen geduurd. Ik denk dat je nu spreekt ook een beetje voor de middenstand. Maar er is ook een kermis in augustus en dan staat de middenstand daar zelf mee.
Ja, maar dat is dan... Ik zeg niet dat er geen kermis mag zijn, hè, Christel. Nee, maar dat er op de gewestwegen aangeduid wordt dat je er in de
Gasthuisstraat
niet kunt
inrijden.
En dat die koers, ja. dat er mag zijn, met alle... Ja. Heel graag, want er mag wel wat beweging zijn. Maar dat ze dan bijvoorbeeld al die dagen terug die twee richtingen invoegen. Dat kon vorige keer mis wel en nu wordt er niet meer over nagedacht.
Ja, er valt al een zondag in. Alleen ik denk dat dan veel van de middenstand gesloten zijn. En het is allemaal een beetje op voorhand geweten.
Ja, maar ik spreek niet over de middenstand. Ik zeg hier over de betrokken inwoners, hè.
Dat is in Borsbeek waarschijnlijk nu ook geweest. Hè? Daar is een markt geweest en die mensen
en
die weten...
En dat er de nodige wegomleggingen aan aangeduid worden. Ik vraag een signalisatieplan. Dat is mijn vraag.
Van de inri, allee, daar aan de Kwetterwei, dat was heel gevaarlijk. En daar geef ik u gelijk in.
Ja, ja.
Ja, maar wij mogen toch discussiëren.
Ja, maar
die zijn wegkomen. Jij bent heel de tijd nog niet met de gemeenteraad bezig. En nu word jij mij op mijn vingers tikken, of wat? Ah, dank u.
Hij tikt mij ook op mijn vingers, hè.
Ik stel voor dat de schepen in de kamer
misschien
nog iets te zeggen heeft. Andere schepen?
Nee, ik kan gekend worden. Hè. Ze hebben naar mij verwijzen ook. Dus effectief, naar aanleiding van ons telefoongesprek en uw interpellatie, heb ik ook een navraag gedaan bij de werkleiders. Het parkeerverbodsborden en welke onderbord dat eronder hangt, dat maakt eigenlijk niks uit. Het is een parkeerverbodsbord. Die werden maandag 6 mei geplaatst, zoals gebruikelijk, 24 tot 48 uur op voorhand. De overige signalisatie werd woensdag op 8 mei.
Dat heb ik toch gezegd, hè, dat dat correct was. Hè, tot dat, dan, hè.
De overige signalisatie die werd woensdag 8 mei geplaatst volgens het opgemaakte signalisatieplan. Want we hebben niet alleen een kermisplan, maar we hebben ook een signalisatieplan. En de borden van de enkel richting de Gastenstraat werden op dat moment ook afgeplakt om daar dubbelrichtingsverkeer toe te laten tot aan de kermiskraan. En zigzaggen tussen de kramen die aan het opstellen zijn doorrijden, dat is nooit de bedoeling.
Oh nee, je staat er ineens. Je moet dan wel verder, hè?
Je moet de signalisatie volgen. Dus wanneer de kermiskramen er staan, is er uiteraard...
Zonder signalisatie.
Is er toch wel, is er geen doorkomen aan. Hè? De Gassenstraat en de Berkelaan zijn dan afgesloten, zoals dat ook de voorbije jaren altijd geweest is. Hè? Dat is niks nieuws, hè? De signalisatie uitgezonden plaatselijk verkeer en doodlopende straat ter hoogte van de verkeerslichten aan de Gasthuisstraat stond er wel degelijk.
Wat stond er degelijk?
Dat de Gasthuisstraat uitgezonden plaatselijk verkeer en dat het een doodlopende straat was.
Dat was zo'n klein bordje, burgemeester.
Ja, dat is een wettelijk bordje dat wij moeten plaatsen. En daar staat een witte streep.
Dat heb je dan geplaatst de vrijdag.
Nee,
dat al
nee,
twee
nee, nee,
jawel, jawel,
nee, dat
jawel.
Is de donderdag daar geplaatst.
Dat is niet waar, want dat was onze remelvaart. En dan was iedereen in verlof op de diensten.
Toch ik, niet?
Jawel,
nee.
Want jawel, ja, maar, ik heb vrijdag met u gebeld.
Ja, maar u hebt
met
mij gebeld. De diensten zijn niet bereikbaar, maar er is wel, er zijn mensen zijn wel, die moeten wel die borden gaan plaatsen.
De vrijdag is
nee.
Dat gebeurd. Jawel, burgemeester, ik heb met u de vrijdag gebeld.
De vrijdag is er een werkleider dan naartoe gereden nadat u met mij gebeld hebt.
Ah, wel, dat is
en ik
vrijdag.
Ook trouwens. Om dat te gaan nakijken. En die borden die waren daar, we hebben daar niks bij gezet. Niks. Het zaak is natuurlijk dat de bestuurders de verkeersborden lezen en interpreteren. Dan zou men weten dat ook de Berkelaan afgesloten is. Als er zo'n blauw bordje staat met een witte streep, met een rooi balkje, dan wil dat zeggen dat je niet door kunt.
Burgemeester,
je
moest inrijden in de straat vooraleer dat je het bordje zag, want op de gewestweg stond
ja, maar op de gewestweg moet niks staan. Je moet dat bord zien op het moment dat je daar zei. Ja,
maar dan stond er voor het bord in de Berkelaan, in de Gasthuisstraat. Jawel.
Ja, oké, dan draai je het even terug, hè.
Op 2 meter gaat het draaien aan de rode lichten.
Ja. En de omleiding was wel degelijk aangeduid. Vanaf de Gastenstraat via de Kromstraat, Kastanjelaan, Wilgelaan, Dennelaan en Schoolstraat. Daar stonden overal bordjes omleiding.
Omlegging Vaartstraat stond er
nee,
overal.
Nee, dat staat in de Kastanjelaan. Maar de andere bordjes stonden er ook. En overal stonden die bordjes. En ik ben het met u eens dat een kermis altijd gedurende een paar dagen hinder met zich meebrengt. Maar een kermis zorgt ook voor vermaak en een levendige dorpskerm. En ik hoop toch dat iedereen daar begrip voor kan opbrengen. Maar ik zal in ieder geval met uw vraag rekening houden wanneer eind augustus terug kermis is in Ranst.
En dat er dan op de gewestwegen vanaf de dag dat de kramen er staan, dat er dan al borden staan, verboden af te draaien.
En denkt u dat de mensen dat niet gaan afdraaien? Denkt u dat ze er dan niet gaan inrijden? Mogen wij platen zetten zoveel dat we willen, hè? Volgende week is het...
Vroeger stonden ze er, hè?
Ja, die stonden... Nee, er stond
nee nu
er
stonden ze er niet.
Er stond nu een bord dat het uitgezonderd plaatselijk verkeer en
waar,
dat de straat is afgesloten.
Nee,
maar wettelijk gezien is dat correct. We moeten niet meer borden zetten.
Het was niet juist aangegeven. Echt waar niet.
Dat is uw interpretatie. Nee,
dat is mijn interpretatie niet. Dat is de interpretatie van heel wat mensen. Hè?
Nee, volgens de wegcode was het helemaal juist aangegeven. Ik kan u dat plan geven, het signalisatieplan, dat opgemaakt is. En volgens de wegcode was het volledig correct aangegeven.
Dat is niet correct aangegeven.
Ja, zeg.
Echt niet.
Ik ken de wegcode.
De wegcode kun je kennen, maar de borden stonden er niet. En ik blijf het zeggen, het was niet correct.
Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze gemeenteraad. Dank u voor jullie aanwezigheid.